BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, O2 Capital Partners en Altran. Altran, uw partner in engineering, research and development.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Annette van Soest.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Goed dat je luistert. De gast is vandaag Menno Gele, commercieel directeur bij Ajax. Voordat we met hem gaan praten, eerst het belangrijkste zakelijke nieuws.
Werknemers van Philips Lighting Turnhout zijn bang dat ze hun baan verliezen. De Belgische zakenkrant De Tijd weet dat de ondernemingsraad vanochtend bij elkaar komt om over de toekomst van de vestiging te praten. Philips Lighting Turnhout heeft de afgelopen 10 jaar meerdere reorganisaties doorgevoerd, waarbij honderden mensen op straat kwamen te staan.
Bedrijven in de bouw kunnen minder opdrachten uitvoeren dan ze willen door een tekort aan personeel en materialen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omzet van de sector nog wel groeit, maar die is met 3% het afgelopen kwartaal wel kleiner dan de laatste 2 jaar. Bouwbedrijven denken aan hogere prijzen, aangezien er dus veel vraag is en er belemmeringen zijn om hard te groeien.
En er gaan dit jaar een kwart minder bedrijven failliet dan vorig jaar, verwacht Atradius. De kredietverzekeraar voorspelt in een vandaag gepubliceerd rapport ook dat de daling van het aantal faillissementen volgend jaar doorzet. Maar dat is geen reden om rustig achterover te leunen. Toenemende onzekerheid in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kunnen risico's met zich meebrengen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Op het veld beleeft Ajax vooralsnog geen glorieus jaar, maar commercieel gezien gaat het wel voor de wind. Toch is het de vraag of het genoeg is voor dat ene ultieme doel, aansluiting vinden bij de Europese top. Menno Gele is vandaag bij ons gast, commercieel directeur bij Ajax. Welkom.
Dank je.
Ajax staat tweede in de competitie, commercieel gezien wel de nummer 1. Bent u de enige man binnen Ajax die zeer tevreden is met hoe het nu gaat?
Nee, want uiteindelijk hebben we als commerciële afdeling, waar zijn we maar een klein radertje in het hele spel. En hebben we eigenlijk maar één bijdrage. En dat is zoveel mogelijk geld ophalen, zodat we dat kunnen investeren in waar het echt om gaat. Het voetbal, de jeugdopleiding en het eerste elftal. En het gaat erom dat daar het goed gaat. Dat is ook voor ons het belangrijkste. Ja,
u bent niet zomaar een klein radertje. U bent toegetreden tot de directie van Ajax. Wat betekent dat? Welke positie is dat?
Ik ben verantwoordelijk voor de commerciële inkomsten van Ajax. Dus verantwoordelijk voor alles waar Ajax geld mee verdient op transfers na.
Dat is wel een flinke slok op een borrel natuurlijk.
Ja, nou ja, wat ik zeg, wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat zoveel mogelijk geld binnenkomt, zodat we dat kunnen investeren in het voetbal. Om te hopen dat we uiteindelijk ook sportief succes hebben.
Maar in die directie zitten volgens mij 4 man?
5, ja.
5? Ja. Nou, vergeet ik er zomaar 1. Ja. Die directie praat over alles, over de koers van de hele club. Praat u daar dan over mee of is dat niet de bedoeling?
Meepraten kan, maar beslissen uiteraard beslist iedereen op zijn eigen vakgebied, om maar zo te zeggen. Dus het is niet zo dat ik ook maar iets te zeggen heb over wie er linksbuiten of rechtsbuiten wordt gehaald.
Er is ook nog een financieel directeur in die directie. Ja. Wat doet hij en wat doet u?
De financieel directeur ziet toe op het financiële beleid. Dus geeft ook de kaders aan ons, maar ook bijvoorbeeld aan Mark Overmars, die verantwoordelijk is voor de transfers. En controleert ook de cijfers. We zijn ook nog een keer beursgenoteerd. Dus we moeten ook aan allemaal regeltjes voldoen. Nou, om te zorgen dat dat allemaal vlekkeloos verloopt, doet Jeroen Slob zijn taak.
Welke kaders, daar had u het net over, krijgt u dan mee van hem?
Nou ja, dat we natuurlijk, we willen als commerciële afdeling groeien. Dat lukt ook goed. Soms willen we misschien wat te veel. We moeten ook een beetje oppassen dat we wel binnen de kaders lopen. We kunnen natuurlijk niet zomaar geld uitgeven en allemaal dingen gaan starten. Daar moet wel goed overleg over gevoerd worden. En dat doe ik onder andere dan met mijn collega Jeroen.
Maar u haalt toch juist geld binnen in plaats van dat u het nou op grote schaal uitgeeft?
Zeker. Maar ja, soms moet je investeren om daarna geld binnen te halen.
Waar geeft u het geld dan uit?
Nou, ik zag het in uw aankondiging, hadden we het over China. Nou, daar hebben we heel erg veel in geïnvesteerd. Vooral tijd en energie overigens. Om daarna uiteindelijk financieel geld binnen te halen.
Even over uw eigen carrière. Want zoals dat bij Ajax gaat, u komt min of meer uit de eigen jeugd. En u bent verder doorgestoten naar de top binnen het bedrijf. Maar u bent ooit, als ik het zo mag uitdrukken, gescout. Nou, of niet? Hoe gaat zoiets? Hoe kom je bij Ajax terecht?
Nou, ik werkte bij een sportmarketingbureau. En deed daar onder andere de contracten tussen Unilever en de KNVB. Unilever en NSC-NSF, grote contracten. Toen belde Ajax op een gegeven moment. Ja, dan is het misschien net als bij een speler. Dan voel je je toch vereerd. Zijn we gaan praten en uiteindelijk wilde ik graag naar Ajax toe. En ben ik begonnen op de sponsorafdeling als accountmanager van de sponsorafdeling. En daarna ben ik, mocht ik doorgroeien. En heb ik de sponsorafdeling mogen leiden. Toen de hele commerciële afdeling een paar jaar mogen leiden en dan sinds vorig jaar in de directie toegetreden.
Is Ajax inderdaad ook voor een marketingdirecteur, een commercieel directeur, een jongensdroom? Want als je kijkt naar de omvang, kun je het vergelijken met een MKB-bedrijf. Dan is het niet een miljardenbedrijf en hoort het in het bedrijfsleven niet qua omzet tot de absolute top.
Nee, absoluut. Alleen Ajax is Ajax en dat maakt het toch altijd bijzonder. Ik denk dat we toch echt, aan de ene kant kan je zeggen veel dingen hetzelfde als een bedrijf, maar aan de andere kant is het toch wel echt anders. Ik hou niet van, wij spreken niet over consumenten, we hebben gewoon fans, we zijn niet een bedrijf, we zijn een voetbalclub. Dus dat is wel degelijk anders en daardoor is het ook misschien een MKB-bedrijf als het gaat om geld, maar als het gaat om bekendheid en grootte, kunnen we wel wedijveren met de grote andere bedrijven in Nederland.
Ja, en ziet Ajax zijn aandeelhouders ook echt als aandeelhouders? Want dat was de kritiek laatst van de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Ja. Ajax, ga je nou eens gedragen als een echt bedrijf?
Ja.
Dat een beursgenoteerd bedrijf?
Dat kan. Aan de ene kant moeten we dat ook doen. We zitten op de beurs. We hebben aan regels te voldoen. We moeten onze aandeelhouders op de juiste manier informeren. Maar als echt helemaal gaan bedragen als een bedrijf, vind ik niet passen bij een club. Dan moeten we onze fans als consumenten gaan zien en over dat soort zaken praten. En ik vind dat we toch wel bij onze core moeten blijven. En dat is voetbal.
Maar moet u dan wel op de beurs genoteerd staan?
Ja, dat zijn keuzes. Nou, als je het over hebt over wie wat
voor
doet.
Daar gaat u niet over.
Daar gaat onze financiële directeur over.
Dat was
wel
weer bang voor. Ja. Maar bij Ajax, dat geldt anders dan in een ander bedrijf, zitten natuurlijk ook veel voetbalmannen in de top, bestuurstechnisch gezien. Dat was ook een wens van onder andere Johan Cruijff. Ja. Van der Sar was, voordat hij algemeen directeur werd, directeur marketing.
Ja.
Pakt een oud voetballer die zaken dan heel anders aan dan iemand die echt specifiek is opgeleid om een commerciële functie te bekleden, zoals u?
Gelukkig wel, voor een deel. We vullen elkaar goed aan. Ik denk dat met Van der Sar werk ik intensief samen. Ik denk dat hij zijn bijdrage heeft op kennis die hij heeft opgedaan. Onder andere bij Juventus, bij Manchester United. Hij heeft natuurlijk bij buitenlandse clubs jaren kunnen meekijken. En ik heb het vanuit de universiteit en vanuit sportmarketingbureaus kunnen bekijken. En zodoende komen we samen vaak tot hopelijk de juiste oplossingen.
Maar een oud keeper is toch niet per se een goede marketingdirecteur?
Nee, maar
misschien iemand, dat u net geluk hoor, dat hij dat wel is.
Nou ja, maar iemand die opgeleid is op de universiteit is ook niet per se een goede marketingdirecteur. Dus iedereen doet toch door ervaringen, ontwikkelt hij zijn kwaliteiten. En Etten heeft de kwaliteiten die ik nooit zou hebben. En andersom is dat ook zo.
De beste marketing is natuurlijk sportief succes.
Zeker, ja.
Het blijft een wat als vraag, maar hoeveel makkelijker was uw werk geweest als Ajax bijvoorbeeld wel de finale van de Europa League had gewonnen?
Veel, want het mag duidelijk zijn, we zijn met een traject bezig, ook op commercieel gebied. Maar sportief succes versnelt dat project zeker. We zijn ervoor om sportief succes te halen met z'n allen. Als het dan ook lukt, dan werkt dat door in alle lagen. Net zo goed als sportief geen succes ook negatief doorwerkt.
Maar daar zit u, Europees gezien, zit u daar nu in. Europa League finale helaas net verloren.
Ja.
Dit jaar natuurlijk niet gekwalificeerd voor de Champions League. Nee. Bijvoorbeeld toch het podium waar Ajax wil schitteren. Wat zegt u dan tegen die sponsoren?
Dan zeggen we eigenlijk hetzelfde als altijd. We proberen zo, en dat kan natuurlijk nooit helemaal, en dat willen we ook niet helemaal, zo sportief onafhankelijk mogelijk te opereren op commercieel gebied. En zeker de trajecten die we doen op e-sports of op in China, die zijn voor een deel afhankelijk van sportief succes, maar heeft niet zo'n impact dat het daardoor sponsorcontracten stoppen.
Maar er zijn ook bedrijven die bij winnaars willen horen. En zeker. Ajax is van oudsher natuurlijk ook een winnaarsclub.
Zeker, zijn we nog steeds. We zijn nog steeds recordkampioen. We zijn nog steeds. We staan niet bovenaan. Maar ik denk dat we nog steeds dat je ons wel eens kan associëren met succes. Maar het is inderdaad waar. Op een gegeven moment is het ook alweer lekker als we die schaal aan het einde van het seizoen wel omhoog kunnen houden. Dus daar hopen we dit jaar dan maar te doen.
Wat is dan voor u belangrijker, die kampioenschaal voor de Eredivisie of Europees succes? U wilt toch ook een internationale uitstraling hebben?
Ja, nou, het een heeft natuurlijk altijd verband met het ander. Want als je kampioen wordt, tot vorig jaar,
ik snap het.
Ja. Word je rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Is dit jaar niet zo. Maar ik vind dat we eerst gewoon kampioen in Nederland moeten worden. En dan Europees succes moet daaruit volgen. Vorig jaar waren we er in Stockholm dichtbij. Helaas niet gelukt. Maar wel een Europese finale gehaald. En ik denk dat dit jaar in ieder geval geen Europees succes meer kunnen halen. Maar dat we dan maar gewoon voor de dubbel moeten gaan.
Nee. Maar Europees succes zorgt er ook voor dat je mogelijkwijs dat gat tussen wat Europese topclubs bij elkaar harken en Ajax, dat je dat zou kunnen dichten. Want u komt nu uit op ongeveer qua begroting 100 miljoen?
Vorig jaar hadden we 118 miljoen.
118 miljoen. Voor een deel natuurlijk ook afhankelijk van die Europese successen.
Absoluut. Ja, absoluut. Maar we zijn de afgelopen jaren helaas geen kampioen geworden. Maar toch zijn we in onder andere sponsoring afgelopen jaren flink gegroeid. En dat is wel een teken dat het zeker invloed heeft, sportief succes. Het versnelt het zeker. Maar gelukkig zien we ook dat het ook zonder sportief succes kunnen groeien op dat gebied. Maar
ook als je dat sportieve succes wel haalt, dus die 118 miljoen uiteindelijk weet te bereiken, dan nog moet je concluderen dat het vergeleken met de absolute topclubs in Europa, ook vanwege televisiegelden, vanwege grotere markten, dat gewoon niet voldoende is om dat gat te dichten.
Nou, kijk, het gat te dichten met de echte top, dus Juventus, Bayern München, Real Madrid, Manchester United. Klopt, dat gat is te groot. Maar ik denk dat we het gat zeker kunnen dichten met de clubs daaronder, Europees. En dan moeten we, net als waar we vroeger op het veld en nog steeds op het veld goed in zijn, innovatief en creatief zijn. En dan kunnen we zeker piepen over dat we te weinig tv-geld krijgen. Dat vind ik ook. Ik bedoel, wij krijgen 8 miljoen en in Engeland krijgt de nummer laatst 160 miljoen. Ja, dat is 20 keer zoveel. Helemaal waar. Dus daar balen we ook zeker van. We spelen in een competitie die in het buitenland niet zo populair is, waardoor we het niet tv-geld internationaal binnenhalen. Dus moeten we het op andere manieren doen. En het voordeel is daarvan dat we dus gedwongen worden om creatief en innovatief te zijn. Ja.
Innovatief is er ook geopereerd rondom de naamswijziging van het stadion. Want binnenkort speelt Ajax in de Johan Cruijff Arena. En Van der Sar heeft al gezegd, we willen meer aandelen kopen. Hoeveel levert dat commercieel gezien op als je meer zeggenschap hebt over je eigen stadion?
Ja, dat is natuurlijk sowieso interessant. Kijk, ik vind de naamgeving niet een commerciële discussie. Het is voor Ajax willen we graag gewoon een permanent eerbetoon geven aan aan de grootste Ajax-ziet aller tijden.
Toch werd het een commerciële discussie, omdat de vraag was: kunnen we een sponsor koppelen aan de naam Cruijff? Ja, en welke restricties gelden er dan?
Zeker, maar die vraag komt niet vanuit ons. Wij willen graag, en de gemeente was het gelukkig helemaal met ons eens en was de voortrekker ervan. Wij willen graag een eerbetoon aan Johan Cruijff doen. Maar dat het invloed heeft als je je eigen stadion kan uitbaten. Ja, zeker. Dan kan je, zoals dat een beetje in de marketing cliché termen klinken, synergievoordelen halen als je sponsoren kan koppelen aan het stadion en aan de club.
Maar kunt u dat, want u heeft er dan kennelijk al fantasieën over. U kent zelfs de clichés. Welke gedachte heeft u er dan bij?
Nou, dat we natuurlijk partners kunnen binden, zeg maar, die zowel het stadion als aan de club gebonden worden. Ja, daar kan je gewoon voordeel uit halen. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste tijd en zeker het laatste jaar de samenwerking met Arena erg verbeterd is, waardoor we denk ik dat soort voordelen ook kunnen halen als we nog twee aparte entiteiten zijn.
Wanneer gaat Ajax die extra aandelen overnemen?
Spoedig. Overigens spoedig. Ook het traject. Als je zegt, waarvoor zijn die andere directieleden nou? Nou, dit doet nou een andere collega van mij. Dus dat is net jammer.
Maar u zit bij de gesprekken, dus zeker. U kunt zeggen spoedig. U kunt ook zeggen we zijn januari bezig met volgend jaar.
Met de familie van Johan Cruijff zijn we bezig om te kijken wanneer de naamgevingen officieel bekend zullen maken. Dat doen we uiteraard in overleg met hen. Maar dat zal in ieder geval nog in dit seizoen zijn.
We praten zo meteen verder over de ambities van Ajax. Die liggen onder andere, het is al even ter sprake gekomen, in China.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Ajax zet vol in op China om commercieel te groeien. Te gast is Menno Gele, de commercieel directeur van Ajax. Wij hebben veel vragen, jij misschien ook. Stel ze via Twitter, @BNR Zaken. We beginnen nu met de dilemma's. U moet kiezen, nuanceren kan achteraf.
De grote naam van Ajax brokkelt internationaal langzaam af, of voor Ajax gaan alle deuren nog steeds open?
Het laatste.
Een oud voetballer als bestuurder moet de norm zijn, of een goed paard is nog geen goede ruiter?
Het laatste.
E-sports hebben mijn hart gestolen, of e-sports zijn moeilijk te begrijpen voor mensen boven de 30.
Zeker het laatste.
En u bent net boven de 30, maar toch zet Ajax al jaren overigens vol in op e-sports. Waarom?
Nou, we hadden eigenlijk 2 jaar geleden een probleem. Probleem klinkt gelijk een beetje zwaar, maar een uitdaging om contact te hebben met onze jonge fans. Die konden we heel slecht bereiken. Die kijken geen lineaire tv meer. Die lezen geen kranten meer. En die zitten ook niet meer op de geëikte social media kanalen als Facebook en Twitter. Dus waar we konden ze wel goed bereiken. Nou, wat ze heel veel doen en deden is gamen. Dus we zijn eigenlijk daar groots ingestapt. En als we dan bij Ajax iets doen, willen we het ook gelijk goed doen. Dus we zijn als eerste club in de Benelux, als een van de eerste clubs in de wereld, hebben we een officiële e-sporter gecontracteerd. En eigenlijk via hem en met alle evenementen die we hebben gedaan, kregen we veel beter contact met onze jonge fans.
Dat betekent dat die jonge fans gaan kijken naar hoe die e-sporter het doet, hè?
Onder andere, dat is een belangrijk onderdeel ervan. Maar het is ook ideaal om evenementen te organiseren samen met hem. En uiteindelijk was dat 1 e-sporter. Dat zijn er nu veel meer. We hebben er zelfs eentje verhuurd aan Sparta.
Je moet even rijpen.
Ja, nee, maar het is een serieus iets. En zoals je zegt, als je boven de 30 bent, dan denk je, wat is dat in hemelsnaam? Maar voor onze jonge fans is dat iets heel gewoons. En we proberen ook een beetje onze oude fans er niet te veel mee lastig te vallen. Want die begrijpen het niet of vinden het ook niet interessant. Wat doet prima is. Maar onze jonge fans vinden het wel heel erg leuk. Dus daar ligt de focus dan ook op.
Ik ben zo iemand boven de 30. Dus, extra uitleg kan geen kwaad, denk ik. Want het zijn FIFA-spelers, hè?
Ja, Ze spelen het spel FIFA. Ligt gelukkig dicht bij wat wij doen. Het is ook voetbal. Dus dat
FIFA ken ik nog net.
Oké, gelukkig. Nee, dat is een groot voordeel. Maar ze spelen toernooien, zeg maar. In Nederland hebben we een e-divisie. Dus alle eredivisieclubs in Nederland hebben een e-sporter in dienst. Maar internationaal hebben steeds meer clubs ook een e-sporter in dienst. En dat is het voordeel. Want het was leuk toen we de enige waren. Maar dan kan je tegen niemand spelen. Nu is het leuk dat we internationaal en zeker nationaal toernooien kunnen spelen. En daar kijken gewoon heel veel mensen naar. We speelden een van de eerste toernooien die we speelden. Dus onze e-sporter speelde. Keken 500.000 mensen live naar hoe hij speelde. En wij speelden zelf 2 dagen later echte Ajax tegen PEC Zwolle. En toen keken er 400.000 mensen live op Fox. Toen dachten we, oké, dit is blijkbaar wel zoiets groots. Je moet erin verder.
Wat kun je daarmee als sponsor? Want ik begrijp dat de eerste deal met een bedrijf dat zich puur op de e-sports richt, inmiddels al achter de rug is, met PayPal.
Ja.
Betalen die dan relatief gezien nog een dubbeltje om op de eerste rang te zitten of niet? Is het al serieus?
Nee, het is zeker serieus. Ziggo, onze hoofdsponsor, was ook de eerste sponsor, zeg maar, die zich volledig op e-sports ook committeerde. Maar was natuurlijk ook al sponsor van Ajax 1. Maar PayPal en ook Subway waren de eerste sponsoren die niet Ajax sponsorden. Dus het Ajax 1. Maar sponsor werden van alleen e-sport.
Maar staan die dan in dat FIFA-spelletje op het shirt? Of gaat dat iets
Ziggo staat altijd op het shirt. Maar ook voor dat soort bedrijven is het soms lastig om contact te maken met een jonge doelgroep. Nou, en via ons platform kunnen ze dat heel goed bereiken. En daarom is het ondertussen een commercieel interessant vehikel geworden voor ons. En verdienen we aan e-sports gewoon heel plat gezegd, behalve dat het heel leuk is, ook heel veel geld. Wat we weer kunnen investeren in het echte voetbal.
Hoeveel geld?
Ja, dat verschilt natuurlijk per keer. Maar we hebben nu 6 grote sponsoren aan e-sports gekoppeld. Waarvan een paar al bestaand waren. Dus Adidas, ABN en Ziggo. Maar we hebben ook sponsoren zoals PayPal en Subway. Die gewoon additioneel betalen en alleen maar op de e-sport doelgroep zien. Dus die zie je verder eigenlijk bij Ajax ook niet. Behalve als je e-sports intensief volgt.
Maar de echte commerciële ruimte, daarvoor moeten we een paar uur het vliegtuig in. Want die ligt in China. Ik kan mij, en ik snap dat Ajax internationaal gezien een grote naam is, toch niet heel veel voorstellen bij Chinezen die graag een Ajax-sjaaltje kopen.
Nee, nou dat is gelukkig wel zo. Ik denk dat we, misschien 5 jaar geleden, hebben het internationale beleid omgegooid, om maar zo te zeggen. We deden toen best wel wat dingen. We deden kleine dingen in Egypte, in Rusland, in Griekenland, noem het maar op. Toen hebben we gezegd, nou, laten we focus aanbrengen. En die focus vooral enten op China. Toen hebben we een heel plan uitgewerkt. En die zijn we nu de afgelopen jaren aan het uitrollen. En dat is eigenlijk begonnen doordat we gewoon Chinese mensen in dienst hebben genomen. Want de taal is ingewikkeld. Maar ook om de cultuur te begrijpen was het heel goed om Chinezen in dienst te hebben. En toen zijn we begonnen met het volgende. Want we dachten, ja, die Chinezen moeten ook Ajax kunnen zien. Dus we hebben zelf geïnvesteerd in het maken van de Chinese tv-programma's. Dat is Ajax content die we in het Chinees maakten. Dat hebben we een deal gesloten met de mediapartij. En we boden dat gratis aan.
Maar staat u hier niet zelf ook versteld van? Dat u Chinese programma's maakt over Ajax in het Chinees voor Chinese voetballiefhebbers?
Ja, zeker. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, de Eredivisie is in China gewoon niet zo populair. Zo eerlijk moeten we zijn.
Nee, precies. Maar daarom, want u zegt, wij brengen de focus aan.
Waarom is Ajax dan wel populair?
Nou, wij kunnen natuurlijk gelukkig nog op een rijke historie varen.
Dus maar u gaat dan echt terug, las ik in een eerder interview, naar de jaren 70. Daar hebben toch voetballers van nu helaas
70,
niet zoveel boodschap meer.
In de jaren 90 waren we ook nog vrij goed in Europa. Dus, wat we hebben gedaan, we dachten, we maken een deal met een Chinese mediapartij. Die geven we gratis onze content. Dus dat heeft ons veel tijd, heel veel energie gekost. En daardoor werd de vraag en werd de interesse in Ajax groter. Die content werd daar verspreid. Chinezen hadden we in dienst. En uiteindelijk zijn we met het eerste elftal daarheen gegaan. In de tijd van Frank de Boer bezochten we ook China. En toen hebben we uiteindelijk Chinese sponsoren kunnen aantrekken. Nou, die Chinese sponsoren hebben daarna weer voor gezorgd dat we meer geld beschikbaar hadden om betere content te maken.
Maar kunt u inmiddels al oogsten? Want u heeft er heel veel tijd, energie en geld
zeker
in gestopt.
Ik denk dat nu 6 grote Chinese sponsoren hebben en dat ongeveer 20% van de inkomsten van Ajax op het sponsorgebied uit China komt. En dat was 5 jaar geleden en 4 jaar geleden en misschien 3 jaar geleden vooral heel veel investeren. En de afgelopen jaren is het compleet omgeslagen. En zijn we nu bezig met de volgende stappen op dat gebied.
Hoe gaan die Chinezen, en dat zijn er veel in getal, hoe gaan die aan die Ajax-producten komen?
Nou, dat was altijd best ingewikkeld. Geld uit China halen is complex. Dus we zullen vandaag, eigenlijk dan bij deze, bekendmaken dat we een Chinese webshop zullen starten. Dat klinkt misschien als iets kleins, maar dat is iets heel groots. Want het was voor Chinese fans best lastig om producten hier te bestellen. Dan moest het geld naar Europa, moesten producten van Nederland naar China worden opgestuurd. We gaan nu samenwerken met IZ, dat is de grootste Chinese webshop die ook op sportgebied.
Die doen toch niet alleen maar Ajax, mag ik voor ze hopen?
Zeker niet. Zij zijn de Chinese webshop, doen zij voor Juventus, voor Barcelona, voor Manchester City, voor de echt grote clubs.
Dan zit hij wel tussen de kanonnen. Dan moeten ze maar net bij Ajax uitkomen.
Nou, maar het voordeel is dat we nu, zeg maar, omdat die content nu loopt, de sponsordeals lopen en de fanschare groter wordt. Onze Chinese social media is bijvoorbeeld groter dan onze Nederlandse social media. Dat is altijd wel grappig om te zeggen, omdat de Chinezen die we in dienst hebben, die in China zitten en hier zitten, ja, wij noemen het dan Twitter en China heet het dan Weibo. De volgers daar, zeg maar, is een stuk groter dan wat we in Nederland hebben. En die kunnen er nu voor zorgen dat we ook onze Chinese producten aan de man kunnen brengen, maar dat ze gewoon in hun eigen taal kunnen bestellen, maar ook vooral in hun eigen valuta kunnen betalen. En ook verzending is vanuit China. Ja, op zo'n manier is het eigenlijk het volgende stap in het hele Chinese plan.
U kijkt naar de mogelijkheden, die liggen voor een deel in China, in Azië. Dat heeft de PSV ook gedaan. Eerder deze maand, vorige maand was het, werd bekend dat zij een deal hebben gesloten met een Aziatisch gokbedrijf.
Ja, dat hadden wij daarvoor ook al gedaan.
Precies. Dus, maar ik wil daarmee aangeven, omdat dat bij PSV en bij bestuurders tot verontwaardiging heeft geleid, zo her en der. Ja. Zitten er ethische grenzen aan een sponsorship bij Ajax? Wat u betreft?
Zeker. Altijd moeten we daar kritisch in zijn. We zijn, ik denk 3 maanden geleden sloten voor de eerste Chinese goksponsor. Op zich doet het mij deugd dat PSV ons dan daarin volgt. Dan denk ik, oké, dan zetten
dat
we
is een beetje de volgorde, hè?
Zetten we in ieder geval de trend. En dat is denk ik ook zoals het moet zijn. Maar Chinese partijen hebben op een of andere manier soms een negatieve lading, omdat we in Nederland het woord Bel-Chinezen kennen. Maar in de gokmarkt is het eigenlijk heel simpel. Je mag in Nederland nog geen gokpartij sluiten, omdat de Nederlandse kansspelwet online nog niet open is.
Dus kijkt u over de grens?
Dus dan moeten we af en toe als Ajax zijn creatief zijn en innovatief zijn en ook aanvallend denken. En dat betekent, als het dan een Chinese partij zijn die in Nederland niet verkrijgbaar zijn, dus je kan niet gokken op die partij. Maar in China is gokken heel erg gewoon. Bijna alle grote internationale clubs hebben een internationale gokpartij. Wij hebben nu een Aziatische gokpartij die ons geld geeft en waar wij onze content aan geven.
Het is duidelijk dat u daar geen probleem in ziet. Tegen welke partijen zou u nee zeggen?
Nou, er zijn natuurlijk partijen, zeg maar, waar je niet aan gerelateerd wil zijn. Tabaksdingen of dingen die, waar je ook geen reclame van op tv mag maken. Die mogen uiteraard ook geen reclame bij ons maken.
Hoe vaak zegt u nee tegen een bedrijf dat bij u aanklopt en zegt, goh, wij zien wel iets in de samenwerking met Ajax?
Nou, dat is toch af en toe nog wel eens gebeurd. Zeg maar, gelukzoekers zouden denken, dat past gewoon niet bij Ajax.
Zoals?
Ja, nee, dat vind ik ook niet netjes naar die partijen. Want er zijn sommige clubs die daar wel dan deals mee hebben gesloten. Maar ik vind
maar die hebben dan andere standaarden kennelijk.
Ja, en dat is ook goed. Ik vind ook, als je Ziggo als hoofdsponsor hebt, Adidas als kledingsponsor hebt, merken als Hublot en Mercedes hebt, dan kan je niet in één keer hele andere partijen daartussen voegen. Dat zou ook voor die sponsoren zal het dan een negatieve invloed hebben.
Wij gaan, en ik weet dat u zich daarop verheugt, luisteren naar uw favoriete muziek. Hier komt-ie.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui.
Michel Fugain, Une belle histoire. U stuurde erbij, moet ik toch even doorgeven. Ik ben geen uitgesproken muziekliefhebber, dus dit onderdeel mag je ook schrappen.
Ja, nou. Nee. Misschien als je favoriete muziek, ligt dat stiekem ook wel een beetje in de categorie van André Hazes. Hè? Als Ajax ziet het er toch vaak goed. Maar ik vind soms in alle hectiek en alle drukte eventjes naar deze muziek luisteren ook wel mooi. Maar ik moet wel zeggen, als ik naar buiten kijk, is dit niet helemaal het weer dat ik daarbij denk. Dan denk ik toch meer aan de zomer.
Fijn dat we nog even mochten meedromen met Michel Fugain. En ook fijn dat u er was. Menno Gele, de commercieel directeur van Ajax.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran, Atradius en O2 Capital Partners. O2 Capital Partners. Private equity, maar dan ander.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran, O2 Capital Partners en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Annette van Soest.
We lunchen in ons land niet goed. Beter gezegd, met onze lunchmanieren frustreren we in ieder geval de oprichters van de start-up WeLunch. Het Deense concept groeit hard en breidt uit naar Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Bij ons is Koert Hamming van WeLunch. Goedemorgen. uit persoonlijke frustraties groeien soms de mooiste initiatieven. Dit gaat over de lunchgewoonte van Nederlanders. Wat is er mis met onze lunch?
Helemaal niets. En er is ook helemaal geen sprake van een persoonlijke frustratie. Nu is het wel zo dat Nederland ongeveer het enige land ter wereld is dat met koude boterhammetjes met kaas luncht. En we hier in Nederland ook wel een trend, een ontwikkeling zien richting wat meer letten op de eetgewoontes en wat bewuster en gevarieerder lunchen. En dat zie je ook op kantoren. Gelukkig, want daar kunnen wij op inspelen.
Je ziet het al op kantoren inderdaad, want die boterham met kaas, ja, ze zullen er nog zijn. Maar inmiddels is er in bedrijfskantines en in grotere steden zeker toch wel behoorlijk wat variatie te bespeuren.
Ja, dus dat gaat helemaal de goede kant op. Maar wij richten ons ook niet op de organisaties die een kantine in-house hebben, maar op de bedrijven die wat kleiner zijn en nog geen eigen faciliteiten hebben.
Oké, het is een Deense start-up, WeLunch. Zijn het ook de Deense lunchgewoonten die dit bedrijf bij ons probeert te introduceren? Of heeft dat helemaal niets met elkaar te maken?
Nee, helaas. Want de Nederlandse markt blijkt toch wel erg anders dan de Deense. In Denemarken luncht eigenlijk elk bedrijf elke dag warm en samen. En tenminste een uur. En dat is hier toch wel heel erg anders.
Dat zou bij ons hier ook heel lastig zijn op de redactie. Want wij gaan natuurlijk de hele dag door. Er zijn natuurlijk bedrijven waar dat helemaal niet kan. Iedere dag een uur warm lunchen.
Dat is waar. Dat is helemaal waar. Het valt geen spel tussen te krijgen.
Dus het is ook niet zo dat jullie dat willen veranderen in Nederland.
Nee hoor, wij hebben sowieso niet ontzettende behoefte om allerlei dingen te veranderen in Nederland. Wij zien die verandering plaatsvinden en we spelen er graag op in door een service te faciliteren die tot op heden nog niet mogelijk was.
En wat is die service? Leg uit, wat doen jullie?
Dat betekent dat onze klanten elke dag van een lokale cateraar een vers bereide lunch krijgen. Dat kan zijn een kant-en-klare salade met brood en allerlei vers beleg. Maar met name ook steeds vaker zie je dat mensen warm willen lunchen. Of één keer per week warm willen lunchen op vrijdag. In plaats van de tosties van oud brood. Ja, precies. Ja, en dat is wat wij mogelijk maken.
Ja, zijn het de bedrijven die zo'n, want het is een abonnement hè, wat ze dan afnemen bij jullie?
Nee, dat lijkt het misschien
of
wel.
Of zijn het de individuele werknemers?
Nee, het is echt vanuit het bedrijf. Maar werknemers kunnen wel via via de salariering gewoon meebetalen aan de lunch. Dat gebeurt al heel vaak in Nederland. Dat ligt heel ingewikkeld fiscaal met de werkkostenregeling. Maar dat zie je steeds vaker, dat medewerkers zelf het zo belangrijk vinden dat ze bij een werkgever aantikken dat het mogelijk is en dat ze bereid zijn om wat mee te betalen.
Ja. En welke bedrijven doen er dan mee al? Wat voor soort bedrijven zijn dat?
Wij merken dat het vooral innovatieve, snel groeiende bedrijven zijn die dure medewerkers hebben. Ook soms buitenlandse medewerkers die gewoon niets begrijpen van het boterhammetje met kaas. En die veel ervoor over hebben om dat talent te behouden en enthousiast te krijgen voor hun organisatie.
Dat zijn techbedrijven, dat zijn nou misschien niet start-ups, maar scale-ups.
Scale-ups, techbedrijven, advocatenkantoren. Maar inderdaad veel ook online marketingbureaus, data crunchers.
Maar konden zij dan echt nergens anders terecht tot nu? Want ik weet, ik heb ook wel eens gewerkt bij bedrijven die de lunch verzorgden een paar keer per week voor hun medewerkers. En die wisten die cateraar ook al te vinden.
Dus. Ja, dat is ook zo. En dat kan ook nog steeds. Er zijn cateraars die direct voor organisaties leveren. Ook vaak omdat ze bijvoorbeeld vlakbij zitten. Dan bellen ze eens een rondje in de buurt. Van, hey, kunnen we met jullie niet de lunch leveren? Maar veel cateraars zijn begonnen uit een passie voor koken en voor eten. En niet uit een passie voor het regelen van een wagenpark of een parkeerplek. Of bestuurders aannemen 's ochtends die het eten moeten brengen en halen. De administratie, debiteuren weer. En dat nemen wij allemaal uit handen.
Oké, daar ligt vooral jullie toegevoegde waarde.
Ja.
Zo'n langere, wat uitgebreidere lunch, warm dus, ook soms. Is dat wel goed voor de productiviteit?
Dat is wel het idee. En er zijn gelukkig heel veel onderzoeken die dat ondersteunen.
Maar je hebt 's avonds na het warme eten vaak een after dinner dip. Dan krijg je een after lunch dip.
Nou, toevallig was het op een andere radiozender een paar dagen geleden ging het hier over. En het schijnt dat het best inderdaad een delicate balans is die je daarin moet vinden. Tussen alleen een klein slaatje is schijnt ook niet goed te zijn voor de dinner, after dinner dip. Versus een hele grote, veel te uitgebreide maaltijd of een zware maaltijd ook niet. Dus inderdaad, er ligt een
Maar houden jullie daar rekening mee? Zeggen jullie tegen die cateraars met wie je samenwerkt, zorg ervoor dat het niet te zwaar wordt?
Ja, absoluut. En sowieso houden we zoveel mogelijk rekening met wat de specifieke klant wil. Maar inderdaad.
Hoeveel kost zo'n lunch? Want je hebt verschillende menu's, hè?
Ja.
Van waar tot waar loopt het? Hoe gek kun je het maken?
Zo gek als je wil, denk ik. Maar dat valt tot nu toe wel mee. Nederlanders zijn gelukkig niet zo gek. De goedkoopste lunches, dan krijg je in principe alleen een salade, kant-en-klaar salade met dressing.
Dat is niet goed voor de balans, hè? Te weinig hebben we net gehoord.
Precies. Nou ja, dat zijn dus voor de werkgevers die niet de portemonnee willen trekken. Die zijn er vanaf 4,50. Salades of alleen soep. Dan moeten ze de rest dus aanvullen met hun eigen ingekochte brood of beleg. De meest gangbare is die van 5,75 per persoon per dag. En daar zit brood en beleg bij als een soort buffetachtige opzet.
En kaas, zie ik.
En kaas, uiteraard. We hebben in Nederland wel een beetje aangepast aan de markt. Tot en met elke dag uitgebreid warm met salades erbij en vers brood on the side. En dat ga je richting de 8, 9 euro per
persoon. Oké. En dit zijn wel werkgevers die het ervoor over hebben. Want uit een onderzoek van een tijd terug bleek dat Nederlanders gemiddeld maar €2,94 uit willen geven aan hun lunch. Dat is niet veel, hè?
We blijven Hollanders, ben ik bang. Ja, klopt.
Nee, ik sta het lachend te vertellen, maar jij verkoopt duurdere lunches. Terwijl die Nederlander bij €3 al denkt, nou, ik heb wel wild gemaakt vandaag.
De meeste Nederlanders rijden wellicht ook liever een Volkswagen. Maar er zijn er ook een aantal die een wat mooiere auto of een wat ruimere auto bereid zijn te kopen. Wij hoeven niet de hele markt te veroveren, maar we moeten gewoon genoeg klanten zien te vinden om het duurzaam hier in stand te houden.
WeLunch is nog maar net actief in Nederland, in Amsterdam. En nu al uitgebreid naar Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Dat betekent dus dat we wel openstaan voor dit concept?
Ja, dat was dus de meevaller. Er blijken inderdaad genoeg geïnteresseerden te zijn. En die zijn ook allemaal heel erg blij en die blijven gewoon bij ons. Je zit nergens aan vast, je kunt elke week weer opzeggen. Je kunt de eerste week met 25% korting proberen. Mm-hmm. En de meesten blijven gelukkig. Dus we hebben besloten om dat uit te breiden naar de andere grote steden. En onlangs is Snapcar in Utrecht onze eerste klant daar geworden. Dus dat is heel cool.
Ik vroeg me wel af, als je nou een menu bestelt, waarbij je dus, krijg je dan iedere dag of een paar keer per week?
Je kunt vanaf één keer per week.
Ja. Oké, want stel dat je dat menu hebt besteld, maar een opdrachtgever last minute wil een werkafspraak met je buiten de deur. Ja, daar gaat je duur betaalde lunch.
Ja, dus je kunt tot een dag van tevoren kun je cancelen of kun je minder of meer lunches bestellen. Dus dat is best flexibel. Er komt ook een app binnenkort waarmee je als medewerker zelf kunt opt-in of opt-outen. Maar inderdaad, last minute, dat probleem heb je ook als je van tevoren bij de Albert Heijn hebt gekocht of waar dan ook. Dus dat kan gebeuren.
Het blijft voorlopig nog een beetje een randstedelijk fenomeen. Of hebben jullie ook plannen als het lukt hier om uit te breiden naar het noorden en zuiden van Nederland?
Ja, first things first. Er is nog een hele hoop te doen in de grote steden. Maar ik had het er inderdaad laatst over met iemand. We staan natuurlijk overal voor open. We zijn ook aan het kijken in Oostenrijk of daar mogelijkheden liggen om uit te breiden. Maar wellicht, en dan denk ik toch eerder naar het Bourgondische zuiden dan naar het noorden. Maar wie weet.
Jij bent echt een rasondernemer. Je hebt meerdere start-ups. Fetch, Brown Cow, Mantelaar. Waarom start je dan toch weer iets nieuws?
Goeie vraag.
Heb je daar tijd voor?
Ja, nu wel. Ik heb vorig jaar een dochter gekregen. En 3 weken geleden een zoontje. En we zijn een aantal maanden door Amerika gaan toeren. En daar min of meer besloten om wat minder in de breedte te gaan ondernemen. En me dus als bestuurder terug te trekken. En alleen nog maar als aandeelhouder aan te blijven. Zodat ik me wat meer in de diepte kon concentreren op een nieuwe organisatie. En weer nieuwe skills kan ontwikkelen en leren.
Ja, en je hebt ook tijdens je reis nagedacht, begreep ik, over de vraag waarom wil ik ondernemen? Heb je daar ook antwoord op gekregen? Als je heel duidelijk weet dat je de diepte in wil gaan, dan weet je ook wat in het ondernemen jou blij maakt. Denk ik dan.
Ja, ik heb natuurlijk sowieso in de afgelopen 6 jaar wel eens over nagedacht. Het glasheldere antwoord is me nog niet te binnen geschoten. Maar ik vind het vooral heel leuk om iets te creëren uit het niets. Ik vind het heel mooi om te zien als mensen over een concept praten wat een tijd geleden alleen nog in jouw hoofd bestond.
En als het dan eenmaal op de rail staat, dan mogen andere mensen dat weer overnemen.
Nou ja, in dit geval ga ik dus zelf wat meer die diepte in. Maar tot nu toe is dat inderdaad hoe het gegaan is.
Ja. En waar hoop je met WeLunch te staan over een jaar? Zit jij dan nog aan de knoppen of heb je het dan alweer overgedragen?
Dat zou goed kunnen. Ik sta overal voor open. Ik heb mezelf voor niet al te lange tijd echt hard gecommit. Maar het ziet er heel goed uit. Het is heel leuk. Het is een hele mooie samenwerking met hele inspirerende ondernemers uit Denemarken. Met wie ik graag in de toekomst vaker ook dingen zou doen. Dus wie weet.
Dankjewel. Kurt Hamming van WeLunch.
Ja, we gaan van Denemarken naar Finland. Zometeen zaken doen in Europa. Een heuse smart regio. Smart regio in het hoge noorden. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Wie echt wil groeien als ondernemer gaat naar China, Azië, de VS. Daar liggen toch de meeste kansen, althans, dat denken we. Maar soms liggen de mogelijkheden gewoon om de hoek in Europa. Komende weken gaan we die plekken letterlijk op de kaart zetten. Check daarvoor bnr.nl. En dat doen we samen met Frans Nedersticht van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken struinen zij het buitenland af voor ondernemers. Goedemorgen, Frans.
Goedemorgen.
Nou, dat struinen is weer gelukt. Weer een nieuwe goudmijn ergens. Waar gaan we heen?
Ja, we gaan vandaag naar Finland. En ik heb uitspraakles gehad de hele week. We gaan naar de regio Tampere.
Tampere. En waarom gaan we juist daarheen?
Nou, Tampere is, is de op één na grootste stad in Finland. En Tampere is eigenlijk bekend van...
Je doet het wel echt heel goed.
Ja, ik heb ook met Finse ambassade gesproken en al dat. Maar in Tampere ligt heel dicht bij het plaatsje Nokia. En dat is een link eigenlijk naar...
Goeie, waar het plaatsje Nokia.
Is een plaatsje
ja,
ook.
Nokia is inderdaad een plaatsje, ongeveer 30.000 inwoners. Maar Tampere ligt tussen twee meren, ergens 180 kilometer ten noorden van Helsinki. En tussen twee meren, en dit heb ik opgezocht, hoe je dit uitspreekt, Nesijärvi en Pihajärvi. En die twee meren zitten een hoogteverschil in van 18 meter. En daardoor heeft die stad altijd een waterkrachtcentrale ook gehad. Het is een hele industriële stad eigenlijk. Het wordt ook wel het Manchester van Scandinavië genoemd. En het is ongeveer 350.000 inwoners, dus een beetje formaatje Utrecht. Maar Nokia had daar dus zijn fabriek staan. Daar komt het vandaan. Het is de geboorteplaats van de smartphone.
We hebben vorige week al met jou kunnen luisteren naar die ontzettend herkenbare ringtone van Nokia. Die had jij ook opgezocht. Dat is iets waarvan veel mensen denken, ja mooi, maar inmiddels ook wel tamelijk vergane glorie. Ondanks dat er nu weer een comeback is. Is Tampere er toch weer een beetje bovenop gekomen?
Nou, zeker. En in Tampere zouden ze zeggen, we zijn eigenlijk nooit weg geweest. Want dat is wat leuk is aan die regio. Want op het moment dat dat natuurlijk steeds minder werd. En er werd op een gegeven moment stonden een heleboel mensen op straat. En toen heeft de stadsregio ook gezegd, het is niet bij de pakken neer gaan zitten. Die heeft eigenlijk gezegd, mensen, 1000 man hooggeschoold personeel in de aanbieding op het gebied van mobiele datacommunicatie. En dus er zit heel veel know-how in die regio van mensen die met telecommunicatie bezig zijn geweest. Er zit ook een universiteit, Tampere University of Technology. En dat is een universiteit die wereldwijd vermaard is om de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs aan de ene kant en het bedrijfsleven. Dus voor bedrijven die het interessant vinden om bijvoorbeeld met mobiele communicatie te werken, is die universiteit is echt een enorm goede partner ook om mee samen te werken.
Ik kan me herinneren dat ook in Nederland, Finland, dus niet alleen maar deze regio, maar gold als het voorbeeld van innovatie. De triple helix, onderwijs, bedrijfsleven, overheid. Dat inderdaad naar Fins voorbeeld is geschoeid. Ook hier in Nederland was dat op een gegeven moment in de mode. Heb je voorbeelden van de smart systemen die daar nu worden toegepast, juist in die regio?
Ja, er zijn eigenlijk een paar dingen. Er zitten al wat grote mobiele telecommunicatiebedrijven. Huawei zit, Intel, Nokia zitten eigenlijk nog
maar
steeds.
Maar Huawei zit daar dus, dat is een Chinees bedrijf, maar die hebben daar een vestiging.
Ja, want waar ze eigenlijk mee werken is alles. Het is eigenlijk een interessante regio eigenlijk voor bedrijven die bezig zijn met toepassingen waar heel veel dataverkeer tussen voertuigen bijvoorbeeld wordt uitgewisseld. En in Tampere zijn ze bijvoorbeeld nu al bezig met het uitrollen van een 5G-netwerk over de hele stad. Dat willen ze begin volgend jaar klaar hebben. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld over zelfrijdende voertuigen gaat denken, maar ook over akkerbouw, bosbouw, mijnbouw, allerlei machines die dus veel uitwisseling van datacommunicatie nodig heeft. Daar werken ze met name mee.
En er zijn dus al bedrijven die daar zitten. Is er nog plek voor Nederlanders?
Ja, er is zeker plek voor Nederlanders. Het is echt een plek voor. Ja, het is eigenlijk een soort een speeltuin die voor mensen die iets doen met dat uitwisselen van data. Hè. Dus als je zegt, nou, ik ben bezig met smart mobility. Of ik ben bezig met mobiele interactie tussen mensen en machines.
Maar dat is toch ook, ik wil het Finse feestje niet verpesten, maar iets waar Nederland zelf al heel erg voorop loopt.
Ja, maar in Tampere zijn ze dus met dat 5G-netwerk aan het uitrollen. Ze zijn heel goed bezig met die universiteit. Daar zit. Er zit ook een Nederlander die met robotica bezig is. En eigenlijk een soort uitzendbureau voor robots aan het opzetten is. En het is interessant omdat het een redelijk compacte stad is. Maar met een regio daaromheen. Hè, er zijn ook een aantal andere steden in Finland. Oulu is ook een voorbeeld.
Ook goed uitgesproken?
Ik hoop het. Dus er zijn andere mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om daar partnerships te zoeken met Finse bedrijven. En dus ook inderdaad die know-how die daar zit.
Maar het zit in de vaak nog experimentele fase, als ik het nu zo goed begrijp. Of wordt er ook al een beetje geld verdiend?
Nou, waar het hier vaak nog in de experimentele fase zit, zijn ze daar dus eigenlijk al verder. Waar we hier nog denken over experimenten met 5G, gaan ze daar echt al bouwen en uitrollen. Dus dat is voor Nederlandse bedrijven interessant om ook gewoon te testen of jouw systemen daar een beetje mee kunnen werken. Want je hebt dat 5G heb je nodig als je met heel veel voertuigen die uitwisseling van datacommunicatie, als je dat goed wil regelen.
En het feit dat je helemaal naar Finland moet, naar het Hoge Noorden, dat is voor de meeste Nederlanders die plannen hebben niet echt een belemmering.
Nee, Tampere blijkt ook een fantastische plek zijn om te wonen. Want er zijn dus heel veel jongeren die juist gewoon uit Finland vandaan nog weer naar die regio toetrekken. Ondanks dat er nog wel wat, er zijn wel wat werkloosheid daar. Maar dat het gewoon een hele fijne plek is om te wonen.
Kunnen we dat ook zeggen van de volgende bestemming in deze rubriek? Weet je daar al iets van?
Volgende week gaan we naar Iasi. Wie kent het niet?
Waar ligt het?
Ja, het is in Roemenië, echt een beetje in het oosten. Dus tegen de oostgrens van de Europese Unie aan. En volgende week gaan we daar afval ophalen.
Nou, ik verheug me erop, Frans. Tot volgende week dan. Frans Nedersticht van de RVO.
Dank. BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl en Annette van Soest.
Altice gaat weer flink op en neer op de beurs. Vanochtend steeg de koers flink na een flinke val. Gisteren nu bijna 5% in de plus, als ik het goed heb. Nico Inberg van IEX Media.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Leg even uit, wat speelt er nu weer rond Altice dat het de laatste dagen weer zo schommelt?
Ja, er speelt heel veel. We krijgen er niet echt een vinger achter wat er aan de hand is, maar er is angst, denk ik. Ik denk dat er angst is voor een emissie. Hè. We kennen het verhaal van Altice, schulden, heel veel schulden, 48 miljard. Het is wel zo dat die schulden wel goed gefinancierd zijn. Ze betalen een hoge rente, maar die kunnen ze betalen uit de kaststromen. Het spelletje van Altice is bekend. Ze kopen telefoonmaatschappijen op en kabelmaatschappijen. En saneren dat en hebben ze een goede kaststroom. Dan kunnen ze de rente van betalen. En uiteindelijk heb je door synergie-effecten kan je meer verdienen. Nou, dan moeten er twee dingen niet gebeuren. De rente moet niet omhoog gaan. En je moet je abonnees houden, want je moet wel de kaststroom die moet op gang blijven. En dat was een beetje een zorgenkindje, omdat bij de presentatie van de cijfers, de kwartaalcijfers laatste keer, bleek het met name in Frankrijk, dat is hun hoofdmarkt, ietsje minder te gaan. En dat heeft de boel een beetje in werking gezet omlaag. En er kwam bij dat zij, de communicatie vanuit Altice is ook een beetje vreemd. We hebben bijvoorbeeld anderhalve maand geleden heeft de CFO een hoop aandelen verkocht. Voor 35 miljoen ongeveer.
Zo.
En dat was nog rond de 18 euro geloof ik, 18,5. Twee dagen later kwamen ze met een bericht van, nou, we gaan eigen aandelen inkopen voor 1 miljard. Dat iedereen dacht, nou, dat kan helemaal niet, want dat geld hebben jullie misschien wel in kas. Maar je hebt zoveel schulden, dus dat slaat helemaal nergens op. En daar hoor je vervolgens ook niks meer over. En zo is dat een beetje op de loop gekomen eigenlijk.
Maar Altice heeft toch vorige week volgens mij juist gezegd, we gaan geen emissie doen, we gaan geen aandelen uitgeven geld op te halen.
Dat hebben ze gezegd. En,
maar dat wordt niet geloofd.
Dat wordt kennelijk niet geloofd. Kijk, het is zo met een management, die kunnen wel van allerlei dingen roepen, maar af en toe moeten ze ook dingen roepen om de boel de rust een beetje te bewaren. Er kwam ook een bericht uit dat Patrick Drahi, de grote baas, dat hij op bezoek was geweest bij Macron. En daar wordt dan ook weer een negatieve draai aan gegeven. Ja, wat moet hij daar? En toen kwam er een bericht uit van de Franse regering van, we beschermen onze Franse bedrijven. Gaan we beter beschermen?
Ja, maar dan denk je dus, ze hebben blijkbaar hulp nodig.
Precies.
Ja, ja, ja.
Dat soort dingen speelt allemaal en dat komt allemaal tezamen in de koers. En met die hoge schuldenlast, dan gaan mensen toch denken van, het zal wel niet goed zijn.
Toch heeft ABN AMRO een koopadvies op Altice. Ja. Wat zit daar dan achter?
Ja, heel moedig. Ze hebben het heel goed uitgezocht. Ik heb het rapport via gelezen. En kijk, twee van die bankanalisten moeten dat ook heel goed uitzoeken als je zoiets gaat roepen. Je ziet ook wel, de bedoelde koersreactie vandaag is ook mede daaraan te danken, denk ik. En heel cool bekeken, we hebben dat zelf ook onderzocht. Als je naar de cijfers kijkt, dan valt het allemaal wel mee. Maar goed, het is ook een beetje framing, weet je wel. Het wordt gewoon heel negatief neergezet. En het is wat het is.
Ja, en hoe slim is het nou om in zo'n aandeel te stappen wat zo bewegelijk is?
Nou, uiteindelijk moet je wel kijken, als je een belegger bent en je wilt voor de langere termijn wil je rendement maken, dan moet je dit soort aandelen toch een beetje mee uitkijken. Ik zou het niemand aanraden. Aan de andere kant, nu is het gedaald van 16 naar 8 en ja, dat... Daar worden mensen natuurlijk hebberig, greedy. Ja. En dat heb je ook. En de rendementen van, ja, normaal gesproken ben je blij als je 5% maakt in een jaar. Nou, als je hier één keer goed zit, dan heb je 10.
Ja,
dus
ja.
Dat lokt heel veel speculatie uit.
Oké, het is meer voor speculanten dus. Precies. Altijd. We gaan naar Hal Investments, waar het management van Altice niet altijd even veel vertrouwen wekt. Is dat bij Hal heel anders, toch?
Ja, nou, dat zijn echt twee uitersten. Dat is inderdaad zo. Van Hal hoor je eigenlijk niets. Hoor je nooit wat, hè? Alleen één keer in de drie maanden hebben ze een update. En dan vertellen ze hoe de zaken gaan.
Ja, het is een investeerder.
Ja, investeringsmaatschappij.
Ook eigenaar van FD en BNR.
Van FD. En hun grootste belangen zijn eigenlijk de beursgenoteerde bedrijven. Dat is zeg maar 80% van de portfolio. Het bedrijf heeft een portfolio van ongeveer 12,5 miljard.
Dan en noem er eens een paar. Vopak
is een van de grootste. Grand Vision. De brillenketel is de allergrootste, dat is 4,3 miljard waard.
Boscalis.
Vopak, Boscalis, SBM Offshore, dat is allemaal een beetje olie gerelateerd. En dan hebben ze in Italië nog wat, Safilo, een brillenketentje, maar dat stelt niet heel veel voor. Het gaat met name om Vopak, SBM, Boscalis en Grand Vision.
Ja, en het is een soort lievelingsaandeel.
Ja,
we hebben het hier
je mag
vaak
nooit
over gehad.
Wat onaardigs over zeggen. Dat moet je Arjan maar vragen. Die is er ook een groot fan van.
Nou maar, ja, wij hebben het er eerder met hem over gehad. Ja. En hij zei, ja, maar het is ook een beetje Hotel California.
Ah, dat valt ja, wel een klein... Nou ja, het komt hierop neer dat de liquiditeit van het aandeel op de beurs is laag. Dus je kan er niet heel makkelijk in of uit. Als er paniek is, dan is het moeilijk, want dan kan de koers hard een kant op slaan. Maar goed, er is nooit paniek. Alleen dit jaar, en dat moet wel gezegd, Hal heeft het fantastisch gedaan de afgelopen 20 jaar eigenlijk. Is enorm hard gestegen, ook als je het vergelijkt met de index.
Mm-hmm.
Ze betalen een mooi dividend, 4% altijd. Maar dit jaar is het niet zo goed. Hè? Je zou zeggen Rotterdam, dat is één groot feestjaar met Feyenoord, maar bij Hal niet.
Wat is er aan de hand?
Ja,
alle
deelnemingen die gaan wat omlaag. Vopak is dit jaar hard gedaald van 45 naar nu 35. Die zit aan de verkeerde kant van de oliemarkt. Dus toen de olieprijs omlaag ging, was dat voor hun heel goed. Want olie wordt dan extra opgeslagen. Nu is het andersom. Olieprijs gaat omhoog. Dus die opslagterminals die lopen leeg. Ja, lopen leeg is overdreven. Maar die bezettingsgraad is omlaag gegaan. En die verdienen een stuk minder. Grand Vision gaat het ook ietsje minder. Dat is naar de beurs gebracht voor €20. Is hard opgelopen naar 26. Nu staat er nog maar, ik geloof, 20,5, 21. Die kunnen de groeiambities niet helemaal waarmaken. En SBM is natuurlijk ook een drama. Dus gaat allemaal iets minder. En ja, dat zie je in de koers terug.
Dankjewel, Nico Inberg van IEX Media.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Annette van Soest.
Bedrijven zouden zich intensief moeten bemoeien met het middelbaar beroepsonderwijs. Dat staat in een pas gepubliceerd SER-advies. Scholen leveren namelijk lang niet altijd de mensen af die bedrijven zo hard nodig hebben. Hoe kunnen we die opleidingen beter laten aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt? We gaan er vandaag op de dag van het MBO over praten met de volgende gasten. Dorien Krassenberg, beleidsadviseur onderwijs van In Retail en lid van de Handelskamer van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, hele mond vol. Jan Lokker, sectordirecteur techniek en media bij het Da Vinci College. En Huub Klein-Rauweler, directeur Flow Center of Excellence. Welkom allemaal. Meneer Klein-Rauweler, u werkt samen met Jan Lokker van het Da Vinci College. Op welke manier?
Dat doen wij door eigenlijk vanuit het bedrijfsleven de innovatieprojecten die daar spelen, ook onder andere via het Flow Center, bij het onderwijs te brengen en daar heel actief studenten bij proberen te betrekken. Dus we brengen dan de nieuwe dingen die er in het bedrijfsleven in de toekomst eigenlijk ook gaan spelen, brengen wij naar het onderwijs toe in de vorm van projecten die het bedrijfsleven zelf eigenlijk wil uitvoeren. Proberen wij studenten bij te betrekken. En dat werkt heel erg leuk, maar dat vergt wel dat we dan zeg maar vanuit het bedrijfsleven ook echt die leerervaring respecteren die daarbij hoort. Maar we doen het op een manier dat we met de industriële partners in die projecten toch ook borgen dat de kwaliteit en de resultaten die vanuit het bedrijfsleven dan gerealiseerd willen worden, ook gerealiseerd kunnen worden.
Maar dus mensen moeten iets kunnen leren, maar ja, die bedrijven die meedoen willen ook resultaat halen. Het moet wel goed gebeuren. Staat dat wel eens op gespannen voet met elkaar?
Dat staat in principe eigenlijk op gespannen voet met elkaar, want studenten hebben natuurlijk een inspanningsverplichting. En ja, het is een leerervaring. En die geven we ook volop. Dus we geven ze niet aan van dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. Maar we geven eigenlijk de agenda aan. En vragen van wat moet er hier gebeuren? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Hoe zou je dat kunnen realiseren? Maar vanuit het bedrijfsleven borgen we wel dat ze dus niet te lang op doodlopende wegen blijven ronddolen. En borgen we dat ze op het pad blijven.
Maar u bent eigenlijk de brug tussen bedrijfsleven en het onderwijs. Jan Lokker, hoe ziet die samenwerking er dan concreet uit? Zorgt het bedrijfsleven niet alleen voor die trainingsprojecten, maar ook bijvoorbeeld voor expertise, voor materialen?
Dat is heel, heel divers bij ons. Voor alle duidelijkheid, wij werken in Dordrecht op het Leerpark, in de duurzaamheidsfabriek. En in de duurzaamheidsfabriek hebben we de drie onderdelen van onderwijs, overheid en ondernemers bij elkaar. En daar begint het al mee. Alles zit er bij elkaar. En wat we zien is dat er opdrachten, en dat zijn dan echte realistische bedrijfsopdrachten van uit het bedrijfsleven naar de school gebracht worden. En met die echte opdrachten, dus die ook een echt resultaat moeten opleveren voor het bedrijf, gaat het onderwijs de student mee aan de slag. Wat je dan ziet is dat de rol van de docent verandert van zeg maar kennis overdragen naar meer begeleider en facilitator van het proces. En op die manier proberen we in ieder geval die student in zo'n project naar voren te schuiven. Om vervolgens met het bedrijfsleven zeg maar de ervaring op te doen tussen het bedrijfsleven en zeg maar de school in het middenpunt, de student, om daar zeg maar de student te ontwikkelen.
Maar die kennisoverdracht die vindt toch ook nog steeds plaats, neem ik aan?
Ja, de kennisoverdracht, ja, absoluut, ook vanuit het onderwijs. Maar het mooie is, onderwijs en technische ontwikkelingen gaan snel. En wat is dus mooier natuurlijk, dat het bedrijfsleven daar ook bij kan helpen. Want die lopen vaak net een stapje voor.
Ik zag dat u de trotse eigenaar bent, niet u, maar het Da Vinci College, van een windturbinesimulator. Ja. Dat is een voorbeeld van hoe een familiebedrijf die trainingsmachine heeft geleverd. Ja. In die fabriek eigenlijk, waar jullie dus toekomstige monteurs opleiden.
Ja, dat klopt.
Zo moet ik het zien.
Ja, dat klopt. Ja, we zijn de eerste in Nederland die een windmolen simulator heeft. En de Nacelle heet die, geleverd door Vesto. En wat mooi is aan die machines, daar zitten alle componenten in die je zeg maar in een toren van 60 of 70 meter hoog, een windmolen, ook tegenkomt. Alleen wij kunnen hem op 2 meter hoogte kunnen we hem simuleren. Maar wel met alle echte onderdelen die ook in een windmolen terechtkomt. Maar we zeggen hier wel, dit is een simulatie. En waar Huub het net over had, dan hebben we het over echte opdrachten.
Precies.
Dus dat is nog een overtreffende trap.
Ja, duidelijk. Dorien Krassenberg van In Retail. Volgens de SER-voorzitter Mariette Hamer matchen vraag en aanbod steeds vaker niet. We hebben net een voorbeeld gehoord van hoe het wel goed gaat. Maar bedrijven hebben gewoon steeds meer moeite om goed personeel te vinden. U vertegenwoordigt namens In Retail de Nederlandse winkeliers. Wat hoort u van hen? Is het herkenbaar?
Ja, dit is wel herkenbaar. Kijk, de innovatie in de retail. We hebben afgelopen maandag toevallig daar een rapport over naar buiten gebracht. Retail 2030. Toont ook heel erg aan dat de skills van die medewerker zo moet aangepast worden aan die innovaties. Want ook in de retail komt de techniek steeds meer in het beroep. De consumenten zijn op een andere manier gaan shoppen. En dat vraagt om nieuwe vaardigheden.
Om welke vaardigheden vraagt
dat? Nou, het positieve is dat de mens het verschil gaat maken. Ook in de toekomst. En dat betekent dat die servicegerichte houding, en met name op het gebied van gastvrijheid, veel meer getraind zou moeten worden.
Dus dat is iets wat ook al lang tussen de oren zit. Want soft skills, 21st century skills, competenties, dat zijn termen waar het MBO al een tijdje over praat in ieder geval. En misschien ook al iets aan doet.
Ja, daar doet het mbo gelukkig ook iets aan. En we praten er inderdaad ook al een aantal jaren over. Maar zo snel als de arbeidsmarkt en de bedrijfsleven innoveert, dat is voor de scholen altijd wat lastiger. Gelukkig hebben we nu met de komst van de keuzedelen de mogelijkheid om die innovatie versneld in het onderwijs te krijgen.
Nu wordt het denk ik wel voor de mensen die niet dagelijks op zo'n school zitten wat ingewikkeld. Want keuzedelen maken het dus mogelijk dat het bedrijfsleven en het onderwijs meer op elkaar zijn aangesloten?
Nou, je kunt aangeven, als je in overleg gaat met de school en het bedrijf, waar de behoefte ligt om het onderwijs erop aan te passen. En dat leg je samen vast in een dossier, en dat noemen ze een keuzedeel. En daar kan je als onderwijs daar sneller ook weer onderwijs op maken. Ja.
Ik vind het wel opvallend dat ik schreef 10 jaar geleden artikelen over het mbo. Toen speelde dit probleem ook al, dat het niet goed aansluit, het onderwijs op het bedrijfsleven. En ondanks alle goede bedoelingen en initiatieven wil het blijkbaar niet lukken. Of verandert de arbeidsmarkt zo snel dat het ook bijna niet bij te benen is?
Nou ja, ik zie wat wij zien is dat er in onze sector de markt ontzettend snel verandert. Dus dat is ook bijna niet bij te benen voor het onderwijs. En daarnaast speelt het inderdaad ook al wel langer. Maar het onderwijs heeft ook met een aantal reorganisaties, veranderingen in stelselwijzigingen te maken gehad, waardoor ze misschien wat meer naar binnen gericht zijn geweest voor een periode.
Dan wil ik even Jan Lokker op laten
reageren. Ik denk beide zijn waar. Het speelt al heel lang, maar ik denk dat er ook in Nederland hele goede voorbeelden zijn dat het wel lukt en steeds meer lukt in die samenwerking met het bedrijfsleven. En ook we zien dat de noodzaken van het aantal, ik zie vanuit de techniek, het technisch personeel, de druk wordt zo groot dat de noodzaak tot samenwerking vanuit beide partijen ook heel erg gevoeld wordt. Nu al, afgelopen jaar al. En in de voorbeelden, ook bij ons in Dordrecht, zie je dus dat het ook kan.
Ik zie u driftig knikken, meneer Klein-Rouwelen.
Ja, ik denk dat Jan helemaal gelijk heeft. Als je als bedrijf achterover gaat zitten om te kijken totdat het onderwijs, het mbo, zover is om die aansluiting te maken, dan zul je constateren dat ze continu achter de feiten aan blijven lopen. Je zult als bedrijfsleven daar actief de slag naar voren moeten maken. En die nieuwe innovatie en de skills, de technologie die je graag ziet bij de studenten die afstuderen, daadwerkelijk meenemen en naar het onderwijs brengen. Ja.
Nou,
en dat dan samen doen.
Da Vinci College is er ook door de CER uitgepikt als het voorbeeld van hoe het wel moet. Maar is dat dan de uitzondering die de regel bevestigt? Of zien we het allemaal wat te negatief in?
Nee, nou, ik ben blij natuurlijk en trots dat wij daar in genoemd worden. Maar ik denk dat er in Nederland natuurlijk best wel meer voorbeelden zijn dan alleen de duurzaamheidsfabriek. Maar ik zeg wel, vanuit de duurzaamheidsfabriek, en dat heeft ook met ons onderwijsconcept te maken, het hybride leren concept. Ja, dan, daarmee heb je ook die skills, die soft skills, ook gelijk te pakken. Want daar zorg je voor dat in die projecten met bedrijven, dat je voor soort sociale vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en ook creativiteit vanuit een student. Ja, die worden er allemaal gelijk in meegenomen.
De CER legt ook de nadruk op een leven lang leren, omdat alles in hoog tempo blijft veranderen. Dus ook die werknemer die nu al bijvoorbeeld in de retail werkt, moet je blijven scholen. Ziet u dat bedrijven zich daar ook al aan aanpassen door in Kassenberg?
Er zijn innovatieve bedrijven die zich daarop aanpassen. Vanuit onze branche sturen wij daar ook heel sterk op. We hebben een prachtig platform gemaakt, Werk in de Winkel, om medewerkers ook de regie te geven over hun blijvende ontwikkeling. Maar daarnaast zien we ook nog wel dat we zeggen van, nou, werkgevers, je mag ook nog wel een stapje harder zetten. En ga vooral het gesprek aan met die medewerker over hoe jij kan zorgen dat je kunt bijblijven in je vak en dat je daardoor een opleiding kan volgen.
Als ik denk aan de detailhandel, dan zie ik nog steeds faillissementen, wel een stuk minder dan afgelopen jaren. En bedrijven die niet snel genoeg zijn meegegaan met de tijd. Dus als zij dat al niet doen, een beetje conservatieve sector is, hoe moeten zij dan dat leven lang leren op gaan pakken?
Nou, ik denk dat daar ook in de bewustwording in geïnvesteerd moet worden. Het feit dat je ook in beweging moet komen is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel van de werkgever als de werknemer. En zij beseffen nu, dat horen wij ook echt van onze leden, dat het juist nu echt wel het moment is dat zij daar ook meer aandacht aan moeten gaan schenken.
Ja. Het vorige kabinet brak ook al een lans voor een leven lang leren. Daar deed het niet echt genoeg voor, al dus de CER. Hamer roept op tot een nationaal akkoord. Investeringen ook door het huidige kabinet. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, ik denk dat het voor een groot deel ook gewoon het doen is door de bedrijven zelf. En,
niet wachten tot de
niet wachten totdat het voor je geregeld wordt. En dat sluit eigenlijk ook aan met het vorige thema waar ik het ook zei. Dat zijn ook de ervaringen die wij hebben in het verloofcentrum met de partijen, de bedrijven die daar achter zitten, meedoen in die innovatie.
Maar het punt is toch juist ook voor mbo-studenten dat die niet gewend zijn om heel veel te leren. Ik heb daar toevallig ook een keer over gesproken met mevrouw Hamer. Die zei, heel veel mensen denken, ik heb mijn papiertje, ik ben er klaar voor en wel voor de rest van mijn arbeidszame leven. Dus het is ook in die studenten zelf moet er iets veranderen, waardoor ze blijven denken, ik ben er nog niet, wil ik bijblijven, dan moet ik investeren. Dus het is niet alleen een kwestie van het bedrijfsleven, het zit in de studenten.
Ik denk dat de huidige generatie studenten daar al veel meer op voorbereid is en wordt dan zeg maar de huidige generatie werknemers in de bedrijven, waar het best lastig is, dat zien we, leven lang ontwikkelen, leven lang leren, om die mensen ook op de scholing te krijgen. De huidige studenten zie je wel, die zijn zich al terdege bewust, merendeel zeg ik, dat het niet bij vierjarige of een driejarige of een tweejarige opleiding blijft, maar dat je daarna verder moet ontwikkelen en leren.
Meer en betere samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Daar praten we over. Daar gaan we het zo nog meer over hebben. En ook over bedrijfsscholen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Waarin we in gesprek zijn over een betere aansluiting van ons middelbaar beroepsonderwijs bij het bedrijfsleven. Bij ons zijn Dorien Kassenberg van In Retail en de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Jan Lokker, sectordirecteur techniek en media bij het Da Vinci College. En Huub Klein-Rauweler, directeur van het Flow Center of Excellence. Jawel, ook bedrijfsscholen zijn in opkomst. En daarom hebben wij nu aan de lijn Alex Verdel, manager van de bedrijfsschool van Stedin. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Waarom is Stedin ooit een eigen bedrijfsschool gestart eigenlijk?
Ja, dat heeft ook een klein beetje met de historie te maken. We zijn wel een wat specialistische sector, waarin je het vak eigenlijk het beste kan leren in de praktijk. En ja, dat leent zich wat minder om dat ook te leren in de schoolbanken. Vandaar dat we eigenlijk van oudsher eigenlijk altijd al in onze sector mensen zelf opleiden. En ja, daar vindt ook een beetje de oorsprong van onze bedrijfsschool eigenlijk wel plaats.
Hoeveel mensen heeft Stedin al binnen huis opgeleid?
En over welk tijdsvak? Hè? Wij hebben op dit moment hebben wij 280 mbo-studenten in opleiding.
Oké. En vorig jaar bent u ook begonnen om 200 werkzoekende technici via een zij-instroomprogramma op te leiden tot een monteur slimme meter. Zijn die mensen al aan het werk?
Ja, wij hebben al twee keer in twee tranches al, ik denk al wel ruim 200 medewerkers als zij-instromers opgeleid. En ook in 2018 gaan we weer met een tranche beginnen met een groep van mogelijk ook oplopend tot 100, 140 zij-instromers.
Oké, maar dat zijn dus de zij-instromers. U leidt ook gewoon jonge studenten op. Ja. Het risico van bedrijfsscholen, wordt dan gezegd, is dat leerlingen te smal worden opgeleid. Hè? Dat ze na het behalen van dat papiertje alleen maar inzetbaar zijn bij dat ene specifieke bedrijf. Hoe voorkomt u dat?
Als je binnen onze sector kijkt, hè, die van de netwerkbedrijven, werken we ook nauw samen met de ondergrondse infra. En we hebben daar ook een samenwerkingsverband, zeg maar een stichting opgericht met elkaar, dat is de Stichting Belei, waarin we het onderwijs willen uniformeren. Dat is om twee redenen. Hè. Dat is natuurlijk om die uitwisselbaarheid van studenten te vergroten. En ook omdat we realiseren dat we samen in dezelfde vijver straks moeten vissen, zeg maar, in termen van krapte. Waardoor het gewoon een gemeenschappelijk belang is om mensen zo breed mogelijk op te leiden.
Dus het is een punt waar u ook echt wel aandacht aan besteedt?
Absoluut. En waar al heel veel initiatieven op ontwikkeld zijn. En zonder al te technisch te worden, anderhalf jaar geleden is er een nieuw kwalificatiedossier gekomen. En dat hebben wij met de ondergrondse infra binnen zo'n stichting, hebben we dat onderwijs hebben geuniformeerd.
Ja, dat was wat u net ook al zei. Dank u wel. Alex Verdel, manager van de bedrijfsschool van netbeheerder Stedin. Jan Lokker, u heeft het kritiekpunt al vaker gehoord, denk ik, hè, van bedrijfsscholen, dat ze te smal opleiden. Hoe kijkt u naar zo'n initiatief van Stedin?
Nou, het initiatief van Stedin, denk ik, is op zich een mooi initiatief. En ik ben zeker niet tegen bedrijfsscholen. Wij zijn wel heel kritisch inderdaad van hoe smal of hoe breed leid je op. In een discussie die we net hadden van ja, leven lang leren. En huidige studenten moeten inderdaad nog heel lang en dus veel leren. Moet je oppassen inderdaad dat je ze niet te beperkt opleidt. En dus ook weer op een manier zoals de huidige generatie werknemers ook is opgeleid. En daar zijn we wel kritisch op. En wij proberen dus iets extra's mee te geven, de studenten, voor dat leven lang leren, voor ook toekomstbestendig is.
En toch zijn die bedrijfsscholen in opkomst, dus ze stappen wel in een gat.
Ja, maar je ziet dat het ook wel een beetje conjunctuurgevoelig is, hè? De opkomst en de teruggang van bedrijfsscholen. Als er veel behoefte is aan geschoold personeel wat nauwelijks te krijgen is of moeilijk te krijgen is, dan floreren ze. Dan is dat ook logisch, dan stappen ze in een gat.
Zie ik in onze eigen branche ook terug. We hebben een groot tekort aan pakketleggers en woningstofferen. Ja, de huizenmarkt is booming. Dan gaan we dit gelijk merken.
Ja. In het hoger onderwijs wordt er wel eens voor gewaarschuwd dat te veel invloed van bedrijven de wetenschappelijke vrijheid aantast. Kleeft zo'n dergelijk gevaar ook aan te veel invloed van bedrijven bij het beroepsonderwijs?
Ik zie dat wat minder als een probleem. Ik denk juist dat het...
Maar u bent ook juist de vertegenwoordiger van die bedrijven.
Ja, maar ik zit natuurlijk ook heel dicht tegen dat onderwijs aan en met de studenten die ermee gaan. Ik denk juist dat het een mogelijkheid is om het niveau waarop die studenten kunnen excelleren in hun bijvoorbeeld afstudeerjaar daarmee behoorlijk opgekrikt kan worden zonder ook nog op enige manier inbreuk te doen op eigenlijk wat ze aan vrijheden zouden hebben. Integendeel.
Ja,
en het is, ik denk ook aan de school zelf om alert te zijn, inderdaad, om niet een opleidingstraject met één of twee bedrijven te doen, maar met een bredere bedrijfsgroep, brancheorganisaties meenemen, et cetera. Ik denk dat dat risico minimaal is.
Rien Krassenberg.
Ja, wij zijn met de retail die zo verandert, merkten wij ook dat het HBO eigenlijk te weinig contacten daarmee zijn. En dat het niet goed aansloot met de doorstroom van de opleidingen. Dus wij zijn heel blij dat we nu een overeenkomst hebben met 9 HBO-scholen. Om een kennisplatform op te richten. En daar de kennis over de retail ook met elkaar te gaan delen. Zodat ook daar binnen het HBO de innovatie in het curriculum komt.
Maar hoeveel heeft u te zeggen over wat studenten op een school leren? Want bijvoorbeeld die samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, die gaat ook over de kwalificatie-eisen, over het curriculum. Hoeveel heeft het bedrijfsleven te zeggen over het lespakket?
Nou, het bedrijfsleven praat daar juist heel erg over mee.
Nee, dat bedoel ik.
Veel dus.
Ja, we praten daar veel over mee. Ja, wat juist om die innovaties kenbaar te maken. En zodat het onderwijs daar ook op aangepast wordt.
Ja, maar is het onderwijs pas geslaagd als een student hapklaar bij het bedrijfsleven wordt afgeleverd? Of gaat het juist om algemene vaardigheden die niet per se hoeven te passen in een vacature?
Nou, beide is belangrijk.
Ja.
Kijk, het is natuurlijk zo dat wij voor de opdracht staan om te zorgen dat wij de vakkrachten voor de arbeidsmarkt hebben. En dat is, als we kijken naar de e-commerce functies, er zijn 8000 vacatures. Nou, en die allemaal op hbo-niveau. Dus dan denk ik, daar is wel het belang om mee te praten over wat nodig is, is essentieel.
Ja, maar tegelijkertijd is het een trend dat werkgevers liever hbo'ers aannemen voor werk dat mbo'ers net zo goed zouden kunnen doen. Dus bedrijven zeggen wel, we willen dit en dat, maar ze maken hun poeltje tegelijkertijd misschien ook wel wat te klein. Herkenbaar of helemaal niet?
Is dat niet meer het probleem van dat er eigenlijk een overvloed aan aanbod is, dat je dan voor dezelfde functie een hoger gekwalificeerde liever in huis had, kan ik wel bij voorstellen. Maar in een geval van krapte op de arbeidsmarkt denk ik dat dat niet meer een doorslaggevend argument is.
Nee, en die krapte is al zo voelbaar.
Ja, die is er nu,
dat argument gaat eigenlijk niet meer op.
Dat geldt nu niet meer. Nee. Dat is dus iets wat van de verleden tijd is. De vraag wordt ook wel eens gesteld, juist bij die mbo'ers, of zij met alle digitalisering en automatisering, robotisering nog wel een baan hebben straks.
Ik denk dat er voor alle niveaus, en natuurlijk binnen het mbo met name niveau 3 en 4, maar ook niveau 2 en bepaalde beroepsgroepen, werk voldoende is. Zeker als de vooruitzichten zoals we nu zien, en ook de robotisering, even voor alle duidelijkheid. Een robot die wordt tot op heden geprogrammeerd door een hbo'er. Er zijn nu robots op de markt, die neem je mee zeg maar aan de arm, en die laat je zien wat die moet doen, en die onthoudt dat. Dat kan gewoon een mbo niveau 3.
Ja,
dat is de toekomst.
Oké, maar als je dat één keer hebt gedaan, zo'n robot aan de arm meenemen, dan ben je klaar.
Ja.
En dan?
Nou ja, nu is het zo, dat geldt hetzelfde, zou ik terug kunnen zeggen. Als die hbo'er hem geprogrammeerd heeft, is die ook klaar. Ik wil alleen maar aangeven, het wordt allemaal makkelijker en makkelijker.
Ja.
Dus maar robotisering,
hoe bereidt het Da Vinci College zijn studenten voor op die nieuwe werkelijkheid?
Nou, omdat deze werkelijkheid, zoals ik net schets, we hebben robotarmen in onze fabriek staan die je moet programmeren. En we hebben er nu ook eentje zijn mee bezig om gewoon aan het handje mee te nemen. Dus het weer straks niet alleen meer niveau 4 studenten, maar ook gewoon niveau 3 studenten die daarmee gaan werken. En digitalisering, ja, als je een kleuter van een jaar of 4, 5 hebt, als je ziet hoe makkelijk die met een iPad bij wijze van spreken omgaat ten opzichte van de huidige generatie werknemers. Ik denk dat daar, het wordt er ook met de paplepel ingegoten.
Goed, meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Onze panelleden zijn het er allemaal in ieder geval mee eens, toch?
Zeker. Absoluut.
Duidelijk.
Absoluut.
Dank u wel voor dit gesprek. Dorien Krassenberg van In Retail, Jan Lokker van het Da Vinci College en Huub Klein-Rauweler, directeur van het Flow Center of Excellence. Dank.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran, O2 Capital Partners en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Annette van Soest.
Het aantal organisatieadviseurs is de laatste jaren explosief gestegen. Alleen al vorig jaar kwamen er bijna 10.000 bureaus bij. Positieve cijfers dus, maar voor de Raad van Organisatieadviesbureaus, de ROA, betekent het toch niet alleen maar goed nieuws. Johan van Triest is hier, hij is vicevoorzitter van de ROA en directeur bij BMC Advies. Welkom.
Dankjewel.
We gaan die cijfers eventjes wat nader ontleden. Volgens die cijfers kwamen er vorig jaar namelijk elk uur kwam er een organisatieadviesbureau bij. Ieder uur. Hoe is dat mogelijk?
Een heel bureau.
Een heel bureau, ja. Inderdaad. Nee, wat je inderdaad wel weet is dat van die organisatieadviesbureaus en de getallen die er staan, dat er ook heel veel zelfstandigen zijn die natuurlijk de adviesmarkt opkomen. Maar wat wel onmiskend is, is dat er een enorme groei weer plaatsvindt, dat adviesvak in de lift zit, dat opdrachtgevers weer vragen stellen aan de adviesbureaus en dat we daarmee natuurlijk een enorme groei zien. We zien bij 56% van de organisatieadviesbureaus eigenlijk een groei van meer dan 10%. Alleen al in 2016. Die lijn trekt zich door in 2017. Ja, en dat laat zien dat er op dit moment meer dan 100.000 geregistreerde adviesbureaus zijn in Nederland. Maar waarbij we dus inderdaad ook wel moeten opmerken dat het in veel gevallen ook zelfstandigen zijn. Eenmansbedrijven. Maar we zien ook nieuwkomers op die adviesmarkt. En ook de gevestigde bureaus. Ja, die groeien ook echt weer. Er worden veel adviseurs aangenomen.
Het geeft in ieder geval aan dat u ook een conjunctuurgevoelig beroep heeft. Hè? Bedrijven hebben nu weer wat vet om de botten. Kunnen het zich ook veroorloven om van buiten advies te vragen. Ja, in mindere tijden zijn ze er zo weer uit.
Dat is voor een deel ook wel waar. Het adviesvak profiteert natuurlijk zeker mee van die hoogconjunctuur en van de economische groei. Je ziet bedrijven weer allerlei initiatieven ondernemen, zowel op vernieuwingen, innovaties die er te doen. Ze zijn zoekende naar overnames, kansen op groei.
Internationaal. Heb je een consultant voor nodig?
En dan is het toch soms heel prettig om je daar goed in te laten ondersteunen, goed in te begeleiden, te adviseren. Waarbij, de opmerking, daar heb je een consultant voor nodig. Bedrijven denken echt wel heel erg goed na voordat ze een consultant vragen. En de afweging die ze daarbij maken, dat hopen wij tenminste vanuit de ROA, dat het ook echt een kwalitatieve afweging is. Waarbij je als opdrachtgever goed nadenkt over welke adviseur heb ik nodig, wat is de reputatie van zo'n adviseur, maar met name ook onder wat voor richtlijnen werkt zo'n adviseur nou eigenlijk. Dat is wel waar wij ons bij de ROA inderdaad soms wel wat zorgen over maken.
Er zijn ook wat consultants die het vak achter zich hebben gelaten, hè? Want die zijn nu lid van het kabinet. Kwart van de leden van het kabinet is of was consultant. Wat zegt dat volgens u?
Dat zegt dat wij voelen ons wel eens gekscherend het Ajax van de zakelijke dienstverlening. Wij merken dat heel veel jonge, talentvolle, hoogopgeleide mensen met heel veel plezier in dat adviesvak komen. Stromen in bij allerlei bureaus, leren daar heel veel, komen natuurlijk op allerlei verschillende plekken. Doen heel veel ervaring op allerlei verschillende gebieden. Doen dat voor een jaar of 5, 6, leren veel, ontwikkelen veel en stromen dan ook door naar de sector of het onderdeel van de sector waar ze echt van zijn gaan houden.
Het is kennelijk niet leuk genoeg om je hele leven inactief te blijven.
Ik denk dat je op een gegeven moment als adviseur ook wel eens op het punt komt, als je bijvoorbeeld een jaar of 5, 6, 37 bent, van ja, wil ik dan op dat moment echt in dat adviesvak blijven voor de rest van mijn leven? Of vind ik het ook mooi om eens een keer een verantwoordelijke rol te pakken in de sector waar ik op dat moment werk? Dus die ambities van adviseurs gaat natuurlijk veel verder dan alleen het adviesvak. Je houdt
want dat
op
is dus eigenlijk, zegt u hiermee, ik vertaal het even, te vrijblijvend. Echt een verantwoordelijke rol nemen binnen de sector, dat moet je niet als adviseur willen.
Veel adviseurs geven aan dat zij zeg maar even tussen de 10 en de 15 projecten per jaar doen. Bij verschillende opdrachtgevers. Daar leer je dus heel veel van. Je bent ook echt betrokken bij die opdrachtgevers. Je gaat het partnership aan. Maar er zijn ook adviseurs die op een gegeven moment zeggen, ik vind het ook mooi om eens een keer naar die sector toe te stappen. En het daar eens in een verantwoordelijke rol op te pakken. En dan komen ze vaak op hele mooie posities in die sector natuurlijk ook terecht.
U heeft het al gezegd, die groei is explosief. Met name ook omdat er veel zelfstandigen zijn die toetreden tot het adviesvak. Wat vindt u daarvan? Wat doet dat met de kwaliteit?
Daar maken wij ons af en toe wel zorgen over. Er zijn heel veel goede adviesbureaus die erbij komen. Er zijn heel veel mooie start-ups. Er zijn ook heel veel goede mensen die in die sector werken. Geen misverstand. Maar alleen de ROA-bureaus die ontmoeten elkaar omdat wij opvatting hebben over het vak van organisatieadviseur. Wij vinden dat een vak, daar begint het al mee. Iedereen kan het op dit moment op zijn deur spijkeren en een naambordje en een visitekaartje maken en de markt opgaan. Wij vinden het echt een vak en wij vinden ook dat bij dat vak codes horen.
Die andere mensen die dat op hun bord spijkeren, die vinden het toch ook een vak?
Dat mag ik hopen dat ze dat een vak vinden. Maar ik vind ook dat je als opdrachtgevers mag nadenken over met welke organisatieadviseurs wil ik graag werken.
Vindt u dat het een beschermd beroep moet worden?
In de kern vind ik dat er meer aandacht voor het beroep in ieder geval moet zijn. Dat we het ook erkennen als een beroep. En dat er ook een soort van aanspreekbaarheid moet zijn. Leden van de ROA die zijn in ieder geval aanspreekbaar. Op de richtlijnen en op de ROA-code en de kwaliteiten die wij als leden met elkaar afspreken. En organisaties die dus gebruik maken van onze opdrachtgevers kunnen daar ook zeg maar een beroep op doen op het moment dat het nodig is. Dan gaat het over integriteit, professionaliteit. Maar natuurlijk ook over vraagstukken op het gebied van deskundigheid, onafhankelijkheid. Daar moet je als opdrachtgever wel op kunnen rekenen. Zeker op het moment dat je een overeenkomst aangaat met de organisatieadviseur.
Bent u niet een beetje de zelfbenoemde elite van het vak? Ik ben op uw site geweest en u laat zich er wel heel goed op voorstaan. Hè? Wij zijn de vooraanstaande bureaus, 2500 mensen die wij vertegenwoordigen. Bepaalt u dan wat kwalitatief goed is en wat niet goed is?
Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk wat kwalitatief goed is en wat niet goed is. En sterker nog, ik denk dat de klanten van de opdrachtgever, dan wel de leerlingen, cliënten, burgers, die bepalen uiteindelijk wat goed is en wat niet goed is. Geen misverstand, je moet ertoe doen, waarde toevoegen. Maar wat we wel vinden is dat er richtlijnen bij horen, die gaan over moraliteit, die gaan over ethiek. Dus waar wij als ROA natuurlijk heel veel moeite mee hebben, is als er excessen zijn, waarin het gaat over te hoge tarieven, weinig opbrengsten, waarin er eigenlijk toch weer organisatieadviseurs negatief in het nieuws komen rondom een aantal van dat soort voorbeelden die we natuurlijk ook wel hebben meegemaakt
de afgelopen jaren. En dat gebeurt niet onder uw leden, dat zijn altijd de cowboys.
Daar streven wij naar omdat wij echt met elkaar onze handtekeningen onder die code zetten en daar ook met elkaar op toezien.
Wat betekende dat? U heeft inderdaad die richtlijn. Betekent ook dat u van een aantal leden afscheid genomen heeft? Die misschien hebben gezegd, ja, zo'n richtlijn, dat gaat voor ons te ver?
Nee, alle leden zijn bij ons welkom. Alleen wel onder die voorwaarden dat je die richtlijn en die ROA-code onderschrijft. En dat je meegaat en ondersteunt, zeg maar even, ook de kwaliteitscriteria die we met elkaar hebben afgesproken. Die gaan over de wijze waarop wij vinden dat je de dienstverlening moet doen. Maar die gaan bijvoorbeeld ook heel sterk over wat je investeert in het professionaliseren van jouw medewerkers.
En dat is wat u bedoelt met vooraanstaande bureaus?
Dat is wat ik bedoel met vooraanstaande bureaus.
Kijk, het punt is natuurlijk dat dat vak dat groeit explosief. We hadden het net over die 10.000 bureaus vorig jaar alleen al. En u blijft natuurlijk die kwaliteitscriteria handhaven, waardoor u zeker nog steeds een belangengroep bent, een brancheorganisatie, maar wel een brancheorganisatie die bij lange na niet meer die hele sector vertegenwoordigt.
Nee, dat is ook zo. Dat zullen wij ook niet gaan bereiken. Wat wij wel vinden is dat je binnen deze sector een organisatie nodig hebt, een brancheorganisatie nodig hebt die initiatieven neemt, die ook verder gaan dan alleen de eigen leden. Vanavond hebben wij het Consulting Captains Dinner, hebben wij dat genoemd. Dat is een jaarlijks evenement waar ongeveer 150 adviesbureaus op afkomen, CEO's, directeuren, partners van die bureaus, om met elkaar te praten over dat vak. We praten over trends, we praten over kansen.
Ik zou ook lekker het feestje vieren, het gaat hartstikke goed.
We vieren dat feestje volop, dat doen we ook zeker. Maar wat ook belangrijk is dat we ons elkaar op dat soort ontmoetingen ook gewoon scherp houden.
En wat zegt u dan? Het gaat hartstikke goed, maar?
Het gaat heel erg goed, maar laten we vooral blijven opletten op de voorwaarden waaronder we dat vak ook met elkaar uitvoeren en dat het ook juist goed blijft gaan en dat vak gewaardeerd kan worden door opdrachtgevers.
U moet misschien ook niet te snel juichen, want big data speelt ook in uw branche, we hadden het er net ook al even kort over, een steeds grotere rol. Dat kan natuurlijk ten koste gaan op termijn van consultants.
Alles wat natuurlijk bij kan dragen aan uitvoeringskracht van organisaties, alles wat bij kan dragen aan een betere samenleving, aan een betere overheid, aan krachtige scholen, goede zorg, goede ondernemers.
Met je hartstikke voor.
Daar juichen wij alleen maar toe. Je moet een organisatieadviseur inhuren als je hem echt nodig hebt.
Dat snap ik. Maar zometeen is die organisatieadviseur steeds minder nodig, omdat bedrijven hun handelen baseren op wat er uit big data blijkt?
Nou, het tegengestelde is op dit moment eigenlijk waar big data en dataontwikkeling, alle ontwikkelingen op het gebied van technologie, maakt eigenlijk de kansen en mogelijkheden voor bedrijven steeds groter. Alleen de complexiteit om met die data ook echt te kunnen werken, dat vraagt op dit moment heel veel econometristen, wiskundigen, data scientist, mensen die bij adviesbureaus werken en daar oplossingen in kunnen bieden. Tegelijkertijd vraagt het voor bedrijven ook heel veel om met die hoeveelheid data, want die hadden we vroeger niet, die hebben we nu, die willen we gebruiken. Ja, die data moet je vervolgens ook nog eens een keer weer kwalitatief gaan duiden om daar de goede dingen mee te doen.
En zijn er genoeg mensen om dat te doen? Want u hamert op kwaliteit, maar dat begint natuurlijk bij de vraag of er voldoende mensen zijn, goede mensen zijn, die kiezen voor uw vak.
Dat ben ik met u eens. Dus het is voor organisatie, adviesbureaus, meer en meer vraag van hoe word ik een aantrekkelijke werkgever? Natuurlijk ook om deze mensen voor de organisatie, adviesbureaus te werven. Opdrachtgevers hebben deze mensen nodig. Wat mensen bij ons vooral zoeken is afwisseling, heel veel leren, veel dingen doen en leren en zien in een korte tijd met heel veel leuke collega's. Investeren in jezelf. Wat dat betreft is die aantrekkingskracht 10% groei. Alleen al in het aantal mensen wat bij organisatieadviesbureaus is komen werken in 2016. Voor de helft van de bureaus was dat het geval. Mm-hmm. Ja, dat laat ook zien dat we wel een heel aantrekkelijke werkgever zijn.
Nou, dat lijkt me voor de hele branche mooie laatste woorden van Johan van Driest, vicevoorzitter van de ROA en directeur bij BMC Advies. Dank voor uw komst.
Zometeen is het weer tijd voor Ben van den Burg. En hij gebruikt geen Chrome, Firefox of Internet Explorer, maar een heel andere browser.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Iedere week is bij ons Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. Ben, we gaan het deze week hebben over een internetbrowser.
Ja, we gaan het over browser. Welke browser heb jij?
Meerdere. Meestal Safari en Chrome.
Dat vind ik mooi. Dus je gebruikt ook meerdere?
Ja, nou, ik
dus
heb
tegelijkertijd.
Hier heb ik geen.
Nee, maar ook op je eigen computer thuis gebruik je.
Nee, daar gebruik ik gewoon Safari.
Safari. Ja. En jij, Thomas?
Ik zit tussen Google, Chrome en Safari. En soms, ik weet niet hoe dat komt, ik weet niet eens hoe het heet. Mozzarella. Nee, heet het ook alweer.
Mozilla.
Ja, oké, Firefox. Ja, Firefox. Dit is interessant. Maar doe je ook dubbele? Dus dat je ze dubbel gebruikt?
Nee, ik weet ook niet precies waarom.
Niet op dezelfde computer. Maar jij wel dus?
Ja, ik
wel. Ja, ik ook. Want dan moet je bepaalde. Weet je, Ik heb een keer verteld dat mijn recommendation bij YouTube, daar hebben mensen geld voor over. Die zijn echt heel goed. Maar als ik dan een keer een lullig filmpje moet kijken, bijvoorbeeld over katten, omdat iedereen een kat.
Dan doet dat via een andere browser,
want anders gaat bij recommendations naar de haaien.
Oké.
Okay. Is dat zo? Dat weet ik trouwens niet, want Google die trackt alles.
En dan maar komen we gaan het over een heel andere browser
hebben. Nee, maar dan komen we wel bij dit onderwerp. Oh. We gaan het hebben namelijk over de Brave browser. En de Brave browser, dat was een echt een mooi verhaal. Dat was in mei. Er waren een paar jongens. De founder, de oprichter van Firefox, die begon natuurlijk ook een altcoin. Die begon een cryptocurrency en die heette BAT. En waarom begon die dat? Want hij dacht van de Basic Attention Token. En hij wilde gewoon geld verdienen. Nee, hij zei, ik ga een browser bouwen, waarbij je dus niet meer, waar je niet getrackt wordt, die bloedsnel is, waarbij, weet je, adblockers hoef je niet meer te installeren. Advertentiemodel is namelijk dood, want je zijn alleen maar jouw data aan het verzamelen, Google, Facebook, mm-hmm, enzovoort. Dat is niet gezond voor het internet. Privacy staat voorop.
Hoe verdient je eraan?
Ik ga een browser bouwen waarbij je dus verdient aan de attentie die mensen hebben voor jouw artikelen. Dus de mensen hebben voor dit fragment, dat natuurlijk niet op bnr.nl komt, maar stel je voor dat het wel komt, dan gaan mensen attentie hebben voor dit fragment. En dan is het niet dat advertentie dat betaalt, nee, een bad. Dus zijn tokens, zijn cryptocurrency, zijn token, daar betaal je voor. Nou, dan zeg je van.
Maar daar betaal ik als gebruiker voor.
Ja, want je kan dan zeg maar gewoon een bedrag kopen. Weet je, in bats. In bats, mm-hmm, gewoon in cryptocurrency. En als je dat gekocht hebt, dan kan je mij betalen.
Het is eigenlijk, kan ik het vergelijken met een blendel te goed?
Bijna wel, maar dan in bats. Maar het leuke is, hij begon dat dus. En nu gaan ook het verhaal, dit gaat echt heel ver, vind ik zelf. Hij begon in 30 seconden. Hij begon zijn ICO, weet je.
Zijn coin offering.
Ja, precies. Die begon die. En had hij in 30 seconden had hij $35 miljoen opgehaald. Iedereen zag dit zitten.
Ik niet, sorry. Oh. Ja, ik wil het feestje niet verpesten. Maar heel even, hè, ja. Want ik denk als je mij gewoon laat betalen, hoe geweldig dit gesprek ook is, dat ik dat misschien toch liever niet doe. En dat ik liever 10 seconden naar een reclame van een of ander biermerk kijk.
Weet ik. Maar goed, maar dat snap ik. Maar het gaat helemaal niet of dit gaat werken of niet. Het gaat erom dat je nu op internet ziet initiatieven ontstaan. Steemit is een ander voorbeeld. Dat is een social network. Daar betaal je weer met Steams, ook met de cryptocurrency. Je ziet dus nu initiatieven ontstaan dat je met cryptocurrencies microtransacties gaat betalen. Dus internet, het hele businessmodel is data verzamelen. Nu zie je dus dankzij cryptocurrencies dat je dus een ander model krijgt. Ik geloof zelf, Thomas, ook niet in microtransacties. Ik geloof zelf, maar ja, wie ben ik? In 1 bedrag betalen, joh, en dat mag voor mij, weet ik wat voor bedrag. En dan kijk gewoon alle hele goede content van de wereld die ik wil hebben. Ik wil niet iedere dag, want Blendl werkt natuurlijk ook niet dat je met die microtransacties constant.
Maar je ziet aan de ene kant dit soort initiatieven heel sympathiek, ja, leuk. Maar aan de andere kant, als je het hebt over cryptocurrencies, hacks.
Ja.
Ik bedoel, nou, er zitten nog zoveel gevaren aan.
Waarom wilde ik Brave noemen? Die browser die heb ik dus nu geïnstalleerd. En jongens, hij is echt, ja, ik heb geen badcoins, dus ik verdien hier helemaal niks mee. Want dat gaat ook allemaal niet om. Hij is echt goed. Hij is bloedsnel.
Maar je kan dus, even hoor, want ik ben een leek. Ja. Kan je gewoon browsen zonder dus die coins, die tokens?
Dus het is een alternatief voor Chrome, Safari. Zonder, en dan heb je dus geen advertenties. Daarom is die sneller. Ze hebben ook ontwikkeld eigenlijk voor de Android device. Kijk, op je iOS device mag je niet je Safari browser wisselen, maar op Android kan dat wel. Dus vooral voor op je mobiele telefoon, dan haal je advertenties binnen waardoor je extra data verbruikt. Dan zeggen de mensen van Brave, ja, dat is helemaal niet goed.
En dan ga je met je mooie iPhone X.
Ja, nou, precies. Maar het leuke is dus, het mooie is, je hebt dus die browser is dus echt goed. Dus ook als je dat bad, als je de hele cryptocurrency vergeet, want weet je, mensen, die browser is goed.
Ik heb helemaal geen opvatting over browsers eigenlijk. De ene keer gebruik ik Safari.
Maar dat moet je wel doen, want ze zijn namelijk, of ze tracken je, of ze zijn gewoon traag, want weet je, dan moeten eerst alle die advertenties in worden geladen op je mobiele telefoon.
Of je hebt een adblocker. Data,
of je gebruikt adblockers. Nou, maar het interessante onderliggende verhaal is dus dat er nu initiatieven zijn om het verdienmodel van internet, advertenties met data, om dat te veranderen. Nou, en dat, daar gaan we nog de komende jaren of niet veel van horen.
Ja. Dankjewel, Ben.
Wij gaan naar Roelof Hemmen, gaan we heel veel van horen. Met name vanaf 12 uur zijn programma Hemmen begint dan. Ja. Wat komt daarin voorbij?
Er gaat weer een Nederlandse dirigent de oceaan over. Otto Tausk, die wordt music director van het Vancouver Symphony Orchestra. En dat is interessant. Dirigenten, ik vind het hartstikke mooi. Die staan voor zo'n groep. En die groep doet wat zij zeggen, omdat ze een stokje in hun hand hebben. Fantastisch. Ik ben heel benieuwd in de chemie tussen het orkest en de dirigent. Hoe doet hij dat? Het is wel een grootheid. Het is interessant. Je zou hem kunnen kennen van Maestro, van de televisie. Programma. Dan staat Aytol Erbudak vandaag voor de rechter. Zij was ooit gevierd directeur van het Slotervaartziekenhuis. En nu moet ze zich verantwoorden wegens valsheid in geschrift en verduistering. En een bijzonder verhaal. Een Belgische onderzoeker, professor, die heeft 30 jaar geleden ontdekt dat je met kamelenmelk hele bijzondere dingen kan doen op het gebied van medicijnontwikkeling. Jij lacht. Dit is een miljardenbusiness geworden. Deze hoogleraar verdient er geen cent aan en vindt die ook nog niet eens erg.
En hij is wel te gast, toch? Neem ik aan?
Ja, zometeen.
Oké. Okay.
BNR. Kees de Kort.
Macro-econoom, BNR-economie-commentator Kees. De Britse minister van Financiën, Philip Hammond, die maakte gisteren de nieuwe Britse begroting bekend. En daar word je niet vrolijk van, hè?
Nee, we gaan een beetje huilen. Ik heb medelijden met de Britten. En vooral vanwege het krankzinnige, slechte manier waarop ze bestuurd worden. Want wat was nou de kern van die begroting? Dat waren een beetje de vooruitzichten voor de komende 5 jaar. Nou, wat blijkt nou, Annette? De komende 5 jaar gaat de Britse economische groei geen 1,5% zijn. Geen 1,5% tot 2022. En dit is de officiële staatspropaganda. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat we dat gewoon niet gaan halen. 5 jaar, komende 5 jaar vooruit. Geen 1,5% groei. Dat is voor de Britse bevolking geen prettig idee, lijkt mij. Dat komt, dat zit hem vooral in. Er wordt heel erg gek in de productiviteit in Nederland. Die is erg laag geworden. Nou, dat kan. Maar dan weet je met Brexit in vooruitzicht en hoe dat allemaal gaat uitlopen, dat er de komende jaren ook geen pond in Engeland geïnvesteerd gaat worden. Dus die politiek, er wordt niet meer in Engeland geïnvesteerd, want iedereen gaat zitten wachten tot dat duidelijk wordt wat er gaat gebeuren.
Dat zie je ook in cijfers die vanochtend bekend zijn geworden, toevallig, over de Britse economie. 3e kwartaal, 0,4% groei. Ja, en de investeringen blijven de groei remmen.
Ja, en dat gaat natuurlijk nog jarenlang duren. Hè? Dus die 1,5%. Dat de propaganda gaan we niet halen. Nou ja, die Britten, ik heb het al eerder gezegd, zitten in een gat en blijven graven. Ongelooflijk. Ja, ik heb medelijden met ze.
Gelukkig gaat het in de rest van Europa beter. En dat wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in het consumentenvertrouwen.
Ah, dat is. Waarmee moet je nog vergelijken? Dat is helemaal terug naar het begin van deze eeuw, toen het ook allemaal heel erg goed ging. Ja, het gaat. Laten we zeggen. De resultaten in Europa zijn niet fantastisch, maar best aardig. De propaganda draait eromheen. Dus
maar wat bedoel je met de resultaten zijn wel aardig?
De groei, de 2,5% is niet zo geweldig hoor. Dat was voor de crisis echt wel hoger. Maar goed, we komen natuurlijk uit slechte tijden. Het gaat allemaal wat beter. Dus het is rustig. Het vertrouwen neemt toe. Het consumentenvertrouwen is nou ook op een behoorlijk hoog niveau aangekomen.
Daar staat tegenover dat de Franse president op de vingers is getikt, hè? Ja, hij moet zich aan de begrotingsafspraken houden.
Ja, die Macron die loopt ook een beetje de grote Europese leider uit te hangen. En dit moet gebeuren, dat moet goed, plannen hier en plannen daar. Maar de Europese Commissie heeft gezegd, is het misschien een goed idee, Emmanuel, dat je eens gaat houden aan de afspraken die in het Europees land gemaakt zijn ten aanzien van het begrotingstekort.
Ja, ze hebben daar wel een soort track record in, toch? Die begrotingsafspraken schenden.
Inderdaad, dat doen ze al een jaartje of 10. Dus dat moet je even in de gaten houden. Als je kijkt naar de Franse economische groei, die is bij wijze van spreken iets lager dan in Nederland. Maar waarin Nederland een begrotingsoverschot is in Frankrijk dus een begrotingstekort van nu nog steeds meer dan 3% van het nationaal product. Dus de Europese Commissie zegt van Emmanuel, iets minder grote woorden, iets meer actie in je eigen land, dat zouden wij wel op prijs stellen. En ik ook.
We gaan naar de Verenigde Staten, want uit de laatste Fed-notulen blijkt dat Amerikaanse stelsel van centrale banken de rente wil gaan verhogen nog voor het eind van het jaar.
Ja, de discussie is dan natuurlijk weer, hoe zit het met inflatie? Hè? Daar hebben ze natuurlijk helemaal geen kloemen. Ze begrijpen er gewoon helemaal niks van. Ze kijken in het niets en ze begrijpen het niet. Dus de inflatie is laag. Dus dan zou je zeggen, de rente gaat niet omhoog. Nee, de rente gaat dan toch wel omhoog, want, en dat is natuurlijk het grote verhaal, bij de Fed hebben ze ook al in de gaten, ja, als het op een gegeven moment, om welke reden ook weer eens een keer wat minder gaat met die Amerikaanse economie in de toekomst, wat kunnen wij als Fed dan nog doen? Het traditionele instrument is rente verlagen. Ja, de rente is nou extreem laag, dus als moet kan hij, ja, dan kunnen we staan met lege handen. Dus inflatieverwachtingen, who cares? Wij gaan de rente verhogen, want dan zijn we op enig moment klaar voor het geval dat het nodig is als we meer te vlagen.
Nou ja, veel leden van de Fed denken dat die inflatie vanzelf wel een beetje richting de gewenste 2% zal bewegen. Ja. Als er niet heel veel verandert in de vooruitzichten.
Nou, wanneer, dat horen we al een jaartje 7.
Dus jij gelooft daar niet.
Dat is al 7 jaar niet aan het gebeuren. Het kan natuurlijk nog wel een keer gebeuren, maar laten we zeggen, de geloofwaardigheid van de monetaire autoriteit in zaken inflatievoorspelling is minder dan 0. Dat zit al 6 jaar lang. Als je 6 jaar verkeerd doet, maar even iets naar je moet kijken, dan zou ik zeggen, bedenk eens wat anders.
Er waren ook cijfers over de orders voor duurzame goederen. Hoe zagen die eruit?
Op maandbasis een klein minnetje, op jaarbasis een klein plusje. Maar dat is toch wel een volatiel getal, hè? Want daar zitten bijvoorbeeld ook die grote vliegtuigorders in.
Moeten we er eigenlijk naar kijken dan?
Jazeker. Ja, want dat moet je een beetje zien als de investeringen. Dat zijn investeringsgoederen die op termijn moeten leiden tot economische groei. En als je die cijfers van nu vergelijkt, dan zijn ze nog steeds niet op het niveau van voor de crisis. Dus dat is al een jaartje of 8-9 geleden. Ondertussen hebben we ook nog een jaartje of 8-9 een beetje inflatie gehad. Is de bevolking gegroeid. Dus per hoofd van de bevolking wordt er nu in de VS duidelijk minder geïnvesteerd dan 8-9 jaar geleden. Dat is ook niet echt de voorbode, denk ik, van aantrekkend economisch herstel. Want zonder investeringen gaat het echt niet lukken. Ook in de VS niet.
Kees, dankjewel. Wij spreken elkaar morgen weer.
Zo is het net. Zo is het. En morgen is in BNR Zaken doen te gast de topman van Stage Entertainment, Arthur de Bok, nu een half jaar aan het roer daar. En alvast iets om te verklappen. Het gaat goed. Morgen veel meer van hem. Na de nieuwsupdate ook veel meer van Roelof Hemmen. Veel plezier.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Altran, Atradius en O2 Capital Partners. O2 Capital Partners. Private equity, maar dan anders.